In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Gerben Everts, de nieuwe directeur van de VEB. Goedemiddag.
Goedemiddag.
We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dus kan ik nu deze vraag als volgt stellen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
Nou, de belangrijkste is toch wel om als directeur bij de VEB te gaan beginnen. Ja, ik bedoel, het zakelijke, het professionele is in ieders leven belangrijk, ook voor mij. En dit is de belangrijkste keuze die ik heb gemaakt en een enorme uitdaging.
Was het een keuze waar je lang over na hebt moeten denken?
Eerlijk gezegd niet. Ik hoorde vooraf dat Paul Koster zou vertrekken. En toen heb ik meteen bij iedereen aan de bel gerinkeld van die past zo op mijn pad als een handschoen. Dit is mijn functie. Deze moet ik
gewoon. Dus je hebt jezelf als nieuwe directeur gepositioneerd als de ideale kandidaat?
Nou ja, er zullen meer mensen zijn geweest, maar ik in ieder geval ook. En uiteindelijk is het bij elkaar gekomen.
Soms word je benaderd en soms trek je zelf aan de bel. En kennelijk is het in dit geval het tweede geweest.
Ja, ik durf niet eens te zeggen of ik nou benaderd of andersom. Maar in ieder geval was kenbaar dat ik in de race wilde zijn. En ik ben heel blij dat het ook uiteindelijk tot dit resultaat heeft geleid.
Wat er allemaal moet en gaat gebeuren bij de VEB bespreken we zo meteen uitgebreid. Nu eerst naar ander nieuws van vandaag. Het aantal sushi-restaurants in Nederland is de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld. Blijkt uit de nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Er zijn nu al meer dan 900 plekken waar je sushi kunt bestellen. Ik praat erover door met Leonie van Spronzen, horeca-adviseur bij Van Spronzen en Partners Horeca-advies. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Is dit echt een plotselinge stijging? Want Nederlanders en sushi, hoe lang is dat al een goede combinatie?
Ja, nee, dat is al jaren aan de gang. Het enige is wat er gewoon wat heel erg speelt hier, is dat we gewoon al jarenlang aan worden blootgesteld. Dus de doelgroep van mensen die sushi bestellen en eten wordt gewoon steeds groter, want het is gewenning. 10 jaar geleden hoefde je bij heel veel Nederlanders er echt niet om te komen met rauwe vis. Maar inmiddels zijn we er zo aan gewend dat ook de grotere groepen interesse hebben.
En wie is die grotere groep? Want is er nog een specifieke doelgroep aan te wijzen van die sushi-restaurants?
Nee, dat is juist het mooie van sushi. In heel veel van die doelgroepen die we zien in de horeca sluit het aan. Het is gewoon een lekker uit eten met de hele familie. Mensen die heel erg op gezondheid letten kunnen wel sushi eten. Mensen die bijvoorbeeld vegetarisch zijn maar wel vis eten vinden sushi lekker. Dus het sluit bij eigenlijk de grootste doelgroepen van Nederland aan. En dat maakt het zo populair.
Ja. Maar mensen die een beetje op hun geld letten, kunnen die ook goed terecht bij sushi-restaurants, of is het toch meer voor de bovenkant van de markt?
Ja, dat was denk ik lange tijd zo. Maar ook dat is eigenlijk heel erg verbreed de afgelopen jaren. Kijk, je kan nu voor een hele goede prijs sushi halen en je kan echt fine dining vinden. Dus zowel de doelgroep als het aanbod is ontzettend verbreed. Als je kijkt naar de onderkant van de markt. Dus er zijn nu franchise-ondernemingen, die zijn pas in 2017 begonnen en hebben nu al 70 vestigingen door het hele land. Ja, en die bieden sushi voor een interessante prijs voor de hele markt.
Het is wel zo, en misschien geldt dat bij sushi meer dan bij andere gerechten, dat als je het dan eenmaal een keer zelf gaat proberen te maken, de techniek een beetje onder de knie hebt, dat je vaak het verschil proeft tussen iets wat je heel snel ergens kunt halen en wat je dan uiteindelijk, als je bereid bent om de tijd te nemen en je een beetje te verdiepen, zelf kunt maken. De kwaliteit daartussen is een wereld van verschil. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is natuurlijk waar ga je vis halen en welke ingrediënten stop je erin. Natuurlijk is dat mogelijk, maar juist sushi leent zich ontzettend als gemaksproduct. Snel even afhalen en gauw lekker eten. Dus ik denk dat er heel veel mensen al erkennen dat als je het zelf maakt, misschien ze het nog wel lekkerder vinden, alsnog ook makkelijk afhalen.
Tot slot, want wat je aan sushi besteedt en eet, dat besteedt en eet je dan weer minder aan pizza's bijvoorbeeld of aan friet. Zie je dat ook, dat het kannibaliseert?
Nou, voorlopig niet. Dat kun je nog niet terugzien in getallen. En ik denk dat het ook een statement is dat niet per definitie juist is. Een Nederlander zal altijd een kroket eten en een frietje. We zijn zo gewend aan de pizza in ons marktbeeld dat dat ook absoluut niet zal verdwijnen. Maar ja, ons palet wordt groter en we gaan meer avontuurlijk doen met elkaar.
Wordt dat palet trouwens overal groter? Of is het vooral een randstedelijk verschijnsel dat die sushi-restaurants aan zo'n opmars bezig zijn?
Nou, kijk, het is een soort rimpeling, hè. 25 jaar geleden was het al hip in grote steden als New York en Parijs en Londen. En langzaamaan verovert het de markt. Dat zie je ook bij Pokeballs. 2 jaar geleden kon je dat absoluut alleen maar in Amsterdam kopen. En nu zijn er 3 verschillende bedrijven in Deventer die het aanbieden. Dat verspreidt zich over het land en over de wereld.
Dankjewel, Leonie van Spronsen, horecaadviseur bij Van Spronsen en Partners Horecaadvies.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Vandaag tijd voor een flinke les inflatie. Want dat is de talk of the town. Inflatiespoken schijnen er rond te waren in heel Europa en ook ver daarbuiten. Waar wil jij beginnen met je college?
Nou ja, goed. De consequenties hebben we al, dat loopt over een tijdje. Die productie- en distributieketens die zijn naar aanleiding van het coronabeleid verstoord. En dat heeft in de loop van de tijd geleid tot hogere prijzen. Producentenprijzen. En dan krijgen we 2 processen. Wat gebeurt er in die productie- en distributieketens? Nou, ik denk dat daar de problemen nog steeds per dag groter worden. Want iedereen die de laatste jaar geraakt is, iedere leverancier en iedere afnemer die geraakt wordt, gaat oplossingen bedenken waardoor dat hele fijnmazige evenwicht verder verzorgd wordt en de prijzen stijgen. Dat is 1. En de vraag is dan ook nog een keertje, kunnen die prijsstijgingen worden doorgegeven aan het publiek? Is het publiek bereid meer te betalen omdat het voor die producenten duurder is geworden? Dat is 1 verhaal. Daar komt nu, dat is naar aanleiding van het coronabeleid ontstaan, daar komt nu dat energieprijsverhaal omheen. Dat is de resultante van energietransitie in de wereld. Dat leidt nu tot hogere prijzen. En met de winteropkomst, zei precies hetzelfde proces als bij de productie- en distributieketens, dat gaat nog tot hogere prijzen leiden. Want iedereen die normaal er wel op vertrouwde dat hij kon kopen wat hij nodig had, die wil nou zeker weten dat hij krijgt wat hij wil. En dus de ruimte tussen vraag en aanbod wordt opgevuld. De nervositeit neemt toe. Dus die inflatie, denk ik, die gaat behoorlijk oplopen. En dan krijgen we het verhaal van centrale banken.
Ja, dan gaat de rente omhoog, toch?
Nou, dat is het verhaal van centrale banken. Eerst was de inflatie liep langzaam een beetje op. Dat is 3/4 jaar geleden. Nou, toen was de stemming, dit kunnen we wel uitzitten. Wij denken dat die rente, dat inflatieverhaal tijdelijk is. Maar omdat die producenten, omdat die distributieproblemen groter worden en daar min of meer toevallig het energieverhaal overeen is gekomen, neemt de inflatie veel harder toe dan gedacht. En dat is veel verder vooruitkijken voordat die weer daalt. Dus dan krijgen we discussie, wat moeten we doen?
Nou, overigens, Kees, je mag het afmaken, hoor. Maar Klaas Knot is er nog altijd van overtuigd dat die inflatie tijdelijk is. Dat was vorige week nog reden voor een flinke tirade van jouw kant.
Ja, tijdelijk, Thomas. Kun jij mij even uitleggen wat tijdelijk is?
Dat kan niemand, want dat wordt een definitiekwestie.
Ja, maar het punt is, Thomas, de rente, moet de centrale bank nou wat doen? Ja, deze prijsstijgingen, dit is geen vraagprijsinflatie. Dit is een aanbodprijsinflatie. Kijk, traditioneel is het zo, als het publiek zoveel gaat lenen, zoveel gaat vragen dat de prijzen stijgen, dan moet de centrale bank op een gegeven moment zeggen, we gaan de rente verhogen om te proberen dat een beetje onder controle te krijgen. Maar dit is niet te maken met de vraag, dit is het aanbod. Hè? De productie- en distributieketens plus het energieverhaal maakt dat de prijzen stijgen. Dus een renteverhoging heeft in dat licht gezien niet zo heel veel zin. Maar daar komt een heel ander verhaal bij. Dat is dat de rente, dat centrale banken, de rente is nou minimaal, ongeveer 0 in veel landen. Dat is een crisisbeleid. Nou, dat is, en dit crisisbeleid is al die tijd gebruikt om weer terug te keren naar min of meer normale omstandigheden. Maar wat kan er, stel je voor dat die inflatie uit de hand loopt, er ontstaat een loonprijsspiraal, het gaat slecht met de economie. Wat kan de centrale bank dan nog doen? Want de rente is nu al minimaal. En dus die rente hoeft niet omhoog vanwege een inflatieverhaal, maar de rente moet wel omhoog vanwege het feit dat de centrale bank instrumenten moet hebben om weer wat te kunnen doen, mocht deze situatie leiden tot economisch verslechterde problemen.
Een renteverhoging kan ook voor verslechterde omstandigheden zorgen. Ja, want dat gaat pijn doen.
Dat gaat zeker pijn doen. Ja, dus op dit moment is. Ja, en we zijn nou in de situatie. We zijn met elkaar een fuik in geswommen. En de situatie is nu dat, ongeacht wat je doet, het gaat pijn doen. Doe je niks, gaat pijn doen. Ga je de rente verhogen, dan komen mensen met schuldenproblemen. Komt de economie een probleem, gaat ook pijn doen. Ja, er moet nou gekozen worden tussen pijn, nog meer pijn en nog meer pijn.
Maar verwacht jij dan op relatief korte termijn een renteverhoging? Nou, want sterker nog, omdat dus heel veel centrale bankiers nog altijd op het standpunt staan dat die inflatie tijdelijk is.
Ja, omdat zij weten dat als ze nu de rente gaan verhogen, dan breng je als het ware het economische aanpassingsproces in de vorm van te veel schulden, faillissementen, breng je op gang. Maar niks doen, je kunt ook niks doen, gewoon zeggen we wachten nog even. Daarom wordt dat want als je nu de rente gaat verhogen, en dan niet met een rente verhogen met 2/10, heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dat moet dan serieus gebeuren. En dat heeft dan grote economische consequenties, financiële consequenties, krijg je problemen. Als je niks doet, dan krijg je de problemen ook, alleen duurt het wat langer. Hè? Want die problemen, die inflatie, loonprijsspiraal, god weet wat er al meer gaat gebeuren, die leiden dan tot later tot problemen. Dus je moet nou kiezen tussen optreden nu en problemen. Of optreden.
Maar goed,
optreden.
Ik ken jouw blik op centrale bankiers zo onderhand. Dan ligt het dus voor de hand dat het nog even wordt uitgesteld voordat de pijn genomen wordt.
Nou ja, we gaan in ieder geval weer proberen. Kijk, Thomas, dat is het verhaal wat al sinds 2008, 2009 speelt. Nagaan 12 jaar geleden. Iedere keer gaan we maatregelen nemen. Gaan we maatregelen nemen die in de hoop dat het economie herstelt. Want als die economie dan herstelt, dan kunnen we die maatregelen terugdraaien. Nou, al 12, 13 jaar nemen we steeds grotere, steeds gekkere maatregelen in de hoop dat het allemaal goed komt. Maar als het dan niet goed komt, is het probleem groter geworden. En dat is wat er nou de afgelopen 12 jaar gebeurd is. Rent omlaag, gratis geld, contrivising, in de hoop dat die economie zichzelf zou herstellen. Maar dat is niet gebeurd. En dan komt er nu, helaas, dat coronabeleid overheen. Dan komt er nu, helaas, dat energiebeleid overheen. En nou wordt alles op scherp gezet. En we hadden natuurlijk in wezen, achteraf altijd makkelijk gezegd, natuurlijk veel eerder moeten ingrijpen. Maar wat je nu ook nog krijgt, is het verschil tussen de rijke landen en laten we zeggen, de emerging markets. Kijk, dat is in Nederland ook al. Energieprijzen gaan omhoog vanwege het milieubeleid.
Nou, dat wordt dan gecompenseerd.
Dan gaan we dat compenseren. Een paar miljard hier, een paar miljard daar. En de rijke landen kunnen het ook. Maar die energieprijzen in emerging markets, ja, Thomas, daar is gewoon veel minder geld. Dus die mensen krijgen het vol voor hun kiezen. En die kregen het al voor hun kiezen van naar aanleiding van het coronabeleid. Komt dit er nog bovenop? Ja, dat is natuurlijk voor die landen allemaal vrij onprettig en desastreus. En nou zijn heel veel van die landen macro-economisch niet zo belangrijk voor de wereldeconomie. Maar je snapt natuurlijk wel dat heel erg veel mensen hier heel erg veel problemen gaan krijgen. De armoede gaat gewoon verder exploderen. En daar kunnen wij wel een beetje zitten zeuren van, gaan we de rente een beetje verhogen of niet? Maar het is allemaal uitstel van executie, terwijl ondertussen de problemen groter worden.
Kees de Kort, jij komt er altijd ook nog bovenop. Gelukkig maar. Morgen, 10:10 in dit programma. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Gerben Evert, directeur van de VEB. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Koen, ook trouw lid van de VEB, toch? Goedemiddag.
Ja, zeker.
Nou, laten we dat verder buiten beschouwing. Wel nieuws over Gorillas, de flitsbezorger. Daar is al een tijdje een probleem met het personeel, is ontevreden. Delivery Hero ziet toch kans om €200 miljoen te investeren. Koopt ermee een belang van 8% in dat bedrijf, Gorillas. Koen, is dat een interessante ontwikkeling?
Nou ja, je ziet dat in die flits of in de bezorgingsmarkt niet een consolidatieslag gaande is, waarbij je niet alleen die maaltijden hebt, maar ook dat laatste stukje van flitsbezorging kan hebben. Dat kunnen producten zijn uit de supermarkt die je nog heel even nodig hebt. Hè. Je kent het wel, je bent aan het koken, maar je hebt de crème fraîche niet. Maar ook medicijnen. Het gaat steeds meer naar een gemakswereld toe. Met name in de geurbaniseerde streken, hè, dus in steden. En dan kan het ook heel interessant zijn om de specifieke kennis van een bedrijf als Gorilla toe te voegen aan je platform van Delivery Hero. En dat doen ze dus nu.
Maar dat flitsbezorgen is toch ook nog altijd de wereld van de diep rode cijfers voor heel veel van die bedrijven.
Ja, de dieprode cijfers. En je moet hele diepe zakken hebben om er doorheen te komen. En dit is ook een wereld van volume. Hè. Het heeft geen zin om één keer een pakketje te bezorgen op die fiets, op die bakfiets. Maar je moet constant aan het rijden zijn en hele slimme bezorgschema's hebben. Hè. Datzelfde gaat op voor een bedrijf als UPS of FedEx. Die hebben ook niet dat ene pakketje nodig, maar die hebben een hele grote constante stroom nodig van al die pakketjes in een bepaald gebied die ze kunnen bezorgen. En dat is wat deze bedrijven ook proberen.
En de strijd is nu, Gerben, ook vol ontbrand. Hè. Wie gaat dit nu winnen uiteindelijk? Je ziet dat er heel grote investeerders achter zitten die bereid zijn om dat geld allemaal te verbranden. Is het allemaal nog rationeel om daar dan in te stappen, ook als belegger?
Vanuit ons perspectief zeker. Dit is gewoon een nieuwe wereld waar heel veel vraag is. En wat Koen ook zegt, ze hebben diepe zakken. Voor ons is het belangrijk dat ze wel eerlijk zijn over wat ze dan verdienen en hoe hun toekomst eruit ziet en hoe de continuïteit gewaarborgd is. Ja, als dat allemaal eerlijk is, wij vinden het niet erg dat er toen ook even geld verbrand wordt om marktaandeel te krijgen, mits de belegger maar goed geïnformeerd wordt.
We gaan van de wereld van het hele grote geld en de hele diepe zakken naar een wat kleiner project in Nijmegen. Tiny Forest van basisschool De Aquamarijn. De leerlingen hebben 2 jaar geleden samen een veldje met bomen geplant en nu heeft een medewerker van de plantsoenendienst van de gemeente per ongeluk dat hele bosje met de grond gelijk gemaakt. Inmiddels ook met de excuses van de wethouder. Maar Gerben, waarom wilde jij dit bespreken?
Ja, het heeft mij diep geraakt vanochtend toen ik wakker werd en dit hoorde. Nijmegen voor de 2e keer in het nieuws met iets wat niet goed gaat naar het stadion gebeuren. Eigenlijk, wat ik mezelf bedacht is van voor die kinderen, die doen iets met duurzaamheid, die bouwen iets. En er wordt ook inderdaad een flink bedrag, €22.000, tegen aangegooid door de school. Ja, dat is voor hen iets van, we bouwen iets op. We gaan de toekomst in met meer duurzaam, meer groen. En daar zijn ze trots op. Ik zie ze met hun gietertjes en met hun zelfgevangen hondendrollen ernaartoe gaan. En dat allemaal mesten en dergelijke. En dan ja, staat het bordje aan de verkeerde kant. De plantsoenendienst gaat met een bulldozer eroverheen. Hoe is dat vertrouwen van de jongeren in wat ze goed wilden doen voor de samenleving daarna? En dan is het heel belangrijk dat er meteen wordt ingegrepen door de wethouder inderdaad. In samenspraak met de school en de schoolleiding zei al dat ze alle vertrouwen hadden in de goede uitkomst.
Ja, want ook jongeren moeten natuurlijk leren dat een fout maken menselijk is.
Dat mag.
Want dat is wat hier waarschijnlijk aan ten grondslag ligt.
Maar daarna hoort het wel opgelost te worden. En dat is ook het DNA van de VEB. Er mag iets fout gaan, maar op de blaren zitten, compenseren en de mensen die gedupeerd zijn er niet om gevraagd hebben ook een goede toekomst bieden.
Koen, bij Danone gaat niet per se iets fout. Heeft ook wel een onrustige periode achter de rug. Maar toch zie je daar een groei van de omzet van zo'n 3,8% in het derde kwartaal. Wat kun je daarmee zeggen over de voedingsconcerns? Hebben die de weg naar boven weer gevonden?
Nou, die hebben natuurlijk wel na de ruggenwind, waarin we vorig jaar allemaal thuis meer consumeerden, wat in hun cijfers ook wel naar voren kwam, hebben ze nu toch wel weer meer tegenwind. Grondstofprijzen die stijgen. We gaan iets meer buiten de deur. Specifiek voor Danone hoeft dat niet nadelig te zijn, want hun divisie gebotteld water heeft meer omzet op kantoor en in restaurants dan thuis in het algemeen. Maar het is zeker geen makkelijke periode. En inflatie. Productiviteit moet worden verhoogd om die inflatie te kunnen bolwerken. Eventueel nog leveringsproblemen die er zijn. En vandaar dat je ook ziet dat het een 3,8% omzetgroei is, dan in dat licht nog redelijk knap. Voor ons natuurlijk interessant om te zien hoe dat komende donderdag uitstraalt op Unilever.
Ja, daar is volgens mij al van bekend dat Unilever zelf denkt dat de groei wat sneller gaat teruglopen, toch?
Ja, nee, goed, dat is ook niet heel verwonderlijk als je kijkt naar alle problemen die ze hebben. We hoorden net Kees al even over de effecten van de olieprijzen in opkomende landen.
Ja, Kees zag ook zo de nodige natuurlijk problemen, maar dat hoort er een beetje bij.
Ja, dat klopt. De nuancering is dat sommige opkomende landen ook ontzettend veel verdienen aan hogere energieprijzen. Maar goed, Unilever is daar nog wat meer van afhankelijk dan bijvoorbeeld Danone. En vandaar dat je ook mag verwachten dat die cijfers misschien iets minder florissant zullen zijn dan in het verleden.
We gaan naar de cijfers die op de arbeidsmarkt van belang zijn, want veel werkgevers die vrezen dat medewerkers het pand gaan verlaten. Veel medewerkers kunnen kiezen uit verschillende aanbiedingen. En dan is de vraag, ja, boter bij de vis, Kan het salaris omhoog? Kan ik met de eenmalige bonussen nog proberen om mensen te behouden? Gerben, hoe kijk jij naar die kwestie?
Nou, het is heel actueel. En in de coronacrisis is iedereen een beetje blijven zitten, denk ik. Ofwel thuis of een enkele dag op kantoor. Maar de bewegelijkheid komt er nu in. En we hebben, dat is goed nieuws, een sterke economie. Lage werkloosheid. En dat is hartstikke positief. Want dat betekent dat je ook heel zuinig op je medewerkers moet zijn. Dus wij noemen het ESG, dus Environmental, Social en Governance. Je moet ook op de S en de G, naast de duurzaamheid, waar we straks ook nog wel op komen, moet je een enorm goed aanbod hebben als werkgever voor je medewerkers. Je moet ze echt inspireren, zodat ze zich thuis voelen bij jou als onderneming. En dat wordt in de toekomst, denk ik, veel belangrijker dan in het verleden. Je kan ze niet
en dat
alleen...
is dus niet alleen een financieel aanbod, want de AWVN, de werkgeversorganisatie, liet volgens mij vorige week wel al blijken dat de cao-onderhandelingen van dienaard zijn, dat er een voor Nederlandse begrippen serieuze stijging aan zit te komen. Dus daar heeft het dan toch ook nog wel iets mee te maken?
Ik denk dat het en-en is. Ik voel me in ieder geval altijd... Bij mijn gevoel moet ik bij een bedrijf werken wat bij mij past. En zo zijn natuurlijk andere mensen niet heel anders. En je kan een bepaalde type medewerkers overtuigen door heel veel salaris te bieden, opdat ze toch maar blijven wat ze eigenlijk niet thuis voelen. Maar dat werkt niet. Dus je zult het en-en moeten doen. En een goed beleid en een salaris wat erbij past en goede doorgroeimogelijkheden en opleidingen.
Koen, over en gesproken. Jij kunt je van alles zeggen over de laatste ontwikkelingen, maar je kunt ook goede vragen stellen aan onze gast. Dat is in het verleden wel gebleken. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Wat is jouw vraag voor Gerben?
Ja, Gerben, van vandaag natuurlijk een bijzondere dag. De eerste Bitcoin ETF die gelanceerd wordt. Tegelijkertijd zien we dat de verwevenheid van de Bitcoin in het financiële systeem begint toe te nemen. Opmerkelijk vond ik de waarschuwing van de tweede man van de Engelse Centrale Bank. Die zei, ja, naarmate de verwevenheid toeneemt, nemen ook de risico's van Bitcoin toe, die misschien zelfs wel eens proporties kunnen aannemen zoals de huizenmarkt dat was in 2008. Met andere woorden, als iedereen een Bitcoin heeft en de host ten einde komt, dan kon dat wel eens een serieus probleem gaan vormen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, de Bitcoin is niet iets waar de typische achterban van de VEB zich heel erg comfortabel bij voelt, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf ook geen Bitcoin-adept. Ik gun iedereen zijn geloof, maar hier is het toch vrij doorzichtig. Het is een munt met een beperkt aanbod, of een asset met een beperkt aanbod, waarbij iedereen probeert de vraag te doen stijgen. Nou ja, elke econoom kan dan bedenken dat de prijs omhoog gaat en iedereen hartstikke blij naar elkaar kijkt van wat doen we het goed met z'n allen. Ik heb heel veel vertrouwen in het financiële stelsel. Het is niet perfect, het is zeker nog niet klaar, maar ik heb vertrouwen in hoe de betalingssystemen, hoe de kapitaalmarkten functioneren. Bitcoin is gebaseerd op wantrouwen, dat het systeem uiteindelijk vergankelijk is en weg zal gaan. Ja, dat is niet mijn geloof.
Nee, maar Koen signaleert hier dat er toch heel veel mensen linksom of rechtsom betrokken raken bij die Bitcoin. En mocht dat dan misgaan, dan is er een parallel te trekken met wat er in 2008 op de huizenmarkt gebeurde. Acht jij dat reëel?
Ik denk dat heel veel toezichthouders de legitimiteit aan de Bitcoin liever niet geven. En dat is ook wat ik in mijn vorige overleggen, in mijn vorige banen altijd heb meegemaakt. Dat is gevaarlijk. En nu komt er inderdaad een ETF op de Chicago-beurs. We gaan zien wat voor vraag daaruit uit voorkomt. Ik denk ook dat SEC dat als een soort testcase ziet. Als ik Gary Gensler ervaar, wil die dat ook gewoon zien. Hoe gaat het nou? En ja, dan kan de SEC nog altijd ingrijpen als het toch niet goed gaat.
Meer daarover en over heel veel andere zaken zo meteen met Gerben Everts na 12:30. Eerst bedank ik Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het beleggerspanel met daarin alles over het cijferseizoen. Nu gaat het eerst over beleggersbescherming. Beleggen is populairder en toegankelijker dan ooit, maar dat is nog niet terug te zien in het ledenaantal van de VEB. Over de strategie om ook in de toekomst relevant te blijven praat ik uitgebreid met de nieuwe directeur Gerben Everts. Welkom.
Dank je wel.
Twee weken nu directeur van de VEB. Volledig ingewerkt? Of zijn er nog wat dossiers die aan jouw aandacht zijn ontsnapt?
Nou, ik denk dat ik redelijk ingewerkt ben. Door mijn verleden en de affiniteit met toch de complexe wereld van het beleggen. Maar er zullen ook allemaal nieuwe dingen komen. Zeker de strategie van hoe gaan we dit nu aanpakken. Dat zijn allemaal ideeën. Maar welke keuzes we maken, zullen we echt met elkaar moeten besluiten binnen de VEB. Daar neem ik even de tijd voor.
Je stond te popelen om te beginnen. Je hebt jezelf kandidaat gesteld als de opvolger van Paul Koster, de vertrokken directeur. Waarom was het in ieder geval wat jou betreft bijna voorbestemd dat jij de nieuwe directeur van de VEB zou worden?
Nou, voorbestemd is het niet. We hadden wat perikelen met even dat de benoeming even via het boekje moest. En dat hebben we denk ik op een hele keurige manier met de nieuwe commissaris kunnen invullen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is ook heel goed voor de VEB geweest. Maar ik stond inderdaad te popelen. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Paul Koster ging vertrekken, dacht ik van ja, ik laat alles vallen waar ik nu mee bezig ben. Dit moet hem worden. Dit is leuk. Dit is de uitdaging. Dit past bij mij.
Paul Koster is vertrokken. Je gaf het net al heel even aan. Dat ging niet zonder enige rimpeling, want de Raad van Commissarissen stapte op. Wat daar precies speelde, ik weet het niet. Ik neem aan dat jij het wel weet, maar Paul Koster heeft ook 2 weken geleden in deze studio gezegd, daar ga ik niet meer op terugblikken. We hebben afgesproken om daar niks over te zeggen. Maar zijn dat dan toch nog zaken waarvan jij ook denkt, als nieuwe directeur, waar stap ik in?
Nee, heb ik geen enkel moment bedacht of gedacht. Eerlijk gezegd, dit is van voor mijn tijd. De afspraken zijn gemaakt en die regeren mij niet. Ik zie een organisatie die de afgelopen jaren ook onder Paul en ook onder zijn voorgangers zichzelf heel goed op de kaart heeft gezet. Nu al bijna 100 jaar, over 3 jaar is het zover. Goede historie en ook een prachtige toekomst. En daar heb ik op ingetekend.
Maar de VEB heeft natuurlijk zelf als geen ander bedrijf in het vizier waar het rommelt aan de top en wat de gevolgen zouden kunnen zijn, in jullie geval voor beleggers, dan lijkt het me toch ook dat je zelf goed onderzoek doet naar hoe de VEB zelf opereert.
Als het de toekomst van de VEB zou aangaan en we daar transparant naar de leden over moeten zijn, dan moet dat. Maar dit regedeert de toekomst van de VEB niet.
Je hebt zelf een verleden als bestuurder bij de AFM. Als je dan stopt, dan hoort daar een verplichte afkoelingsperiode bij. Was dat ook een periode waarin je misschien wel hebt gedacht, ik laat de toezichthoudende functies, misschien de financiële wereld zelfs in zijn totaliteit achter me en ik ga iets totaal anders doen?
Alles is langsgekomen. Van hele andere takken van sport tot ook het opzetten van eigen bedrijf.
Dat is gebeurd, hè?
Dat is gebeurd. Het heet Heatlink. Het gaat over ultradiepe geothermie. Dus de oplossing voor het klimaatprobleem. En de uitdaging waar de hele wereld voor staat. Hele diepe gaten graven. Zorgen dat je de warmte naar boven haalt. Waardoor uiteindelijk dit deel van de transitie met een grote begininvesteringen, maar daarna een optimaal rendement kan plaatsvinden. Daar ben ik in gaan inlezen.
Als je de oplossing voor een wereldprobleem in handen hebt, dan is het, hoe eervol ook, toch niet het moment om ook nog directeur van de VEB te worden. Ja, dan richt je toch volledig op dat bedrijf.
Ja, tenzij ik vind dat ik niet de man ben om dat bedrijf naar die grote, de nieuwe koninklijke olies van deze wereld te transformeren. Dat kunnen anderen veel beter dan ik.
Wat kun jij bij de VEB? Want de VEB heeft zo zijn eigen uitdagingen. Het gaat vaak, ook in dit programma, over het teruglopende ledenaantal van de VEB. Het vergrijsde ledenbestand van de VEB. Is dat een probleem?
Nee, het is wel een uitdaging. Ik bedoel, des te meer leden je hebt, des te meer mogelijkheden je hebt. Een betere achterban, maar ook de financiële mogelijkheden om te doen wat wij belangrijk vinden voor onze achterban. Gelijkertijd, het is nu eenmaal zo. Dus we zullen ook wel gaan werven en proberen ook anderen aan te spreken.
Zo. Je bent de nieuwe directeur. Ik las een eerder interview met jou waarin je zegt, nou, we zijn solvabel en we kunnen nog heel wat jaartjes doen wat we doen. Maar dat het kan toch nooit de doelstelling zijn?
Nee, is ook waar. Maar ik bedoel, ik heb een ambitie om deze organisatie verder te brengen. En dat betekent dat je nooit genoegen moet nemen met de status quo. Dus we hebben inderdaad financiële middelen om te doen waar we goed in zijn, dat te blijven doen. Maar het is veel gezonder om meer leden te krijgen. En daar zal ik ook mijn best voor doen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa.
Maar misschien is het voor jonge mensen, met name jonge beleggers, die massaal zijn toegetreden als belegger, onvoldoende duidelijk waarom ze lid zouden moeten worden van de VEB.
Dat is waar, maar dat geldt voor alles wat verenigingen is. Jongeren kijken een heel andere manier naar beleggen, investeren, maar ook een heel andere manier naar nieuwsgaring. Wij geven heel veel voorlichting aan onze leden. We helpen, assisteren leden in het maken van keuzes over beleggingen. Jongeren doen dat veelal zelf. Op basis van YouTube, op basis van social media. En dat is in tijden dat het altijd goed gaat met de beurs hartstikke logisch, verklaarbaar en ook helemaal geen probleem. Maar in de tijden dat het wat guur wordt, denk ik dat jongeren ook wel eens bij ons komen buurten van, goh, wat kan de VEB voor mij betekenen?
En die gure periode hebben heel veel jonge beleggers nog niet meegemaakt. De tucht van de markt, de risico's die eraan verbonden zijn.
Het is alleen maar omhoog gegaan. Als je kijkt waar de AEX nu staat, een van de belangrijke indexen, in ieder geval in Nederland, boven de 800. Ik weet niet of wat u deze minuut staat, maar dat is natuurlijk van een 239 was volgens mij het dieptepunt aan de financiële crisis, alleen maar omhoog gegaan.
Dus de WNB zit eigenlijk te wachten op een stevige correctie, hier en daar een groot schandaal?
Integendeel, onze achterban zou dat niet graag willen.
Maar je hebt het wel nodig om je relevantie aan te tonen.
Nou ja, wat net ook bij de eerdere in dat programma aan de orde kwam. Uiteindelijk zullen de monetaire autoriteiten, centrale banken, zullen iets moeten bedenken om uit de situatie te komen van enorme opkoopprogramma's en lage rentes. Hoe dat gaat, daar kijken wij graag in mee. Want het mag niet met altijd grote schade voor onze achterban zijn.
Maar zit er iets bijna dubbels in de positie van de VEB? Want jullie zijn er voor beleggers die bescherming nodig hebben. Maar het liefst heb je natuurlijk dat die belegger zo beschermd is dat hij eigenlijk überhaupt niet in de problemen komt. Maar die problemen zijn ook wel nodig om jezelf op de kaart te blijven zetten.
Ja, kijk, wij geloven heel erg in de werking van de markt. Bernd Veringa was vanochtend in de uitzending zei van alles wat leeft, dat beweegt. Als iets stilstaat, dan leeft het niet. De markt leeft. En dat is ook wat onze energie geeft en onze achterban energie geeft. En het mag best zijn dat die markt ook weer naar beneden gaat. Ook daar kan je rendement op halen. Het gaat er ons om dat die markt efficiënt, zo efficiënt mogelijk is. Dus een goede informatieverschaffing, eerlijk richting beleggers. En ook inderdaad compensatie als er fouten zijn gemaakt. En dat is denk ik vanuit bedrijven gewenst om dat in één keer te doen. En vanuit de beleggers.
En die compensatie, dat uitzicht dan meestal in de vorm van een claim, een massaclaim soms. En daar kan de VEB dan laten zien wat het voor beleggers kan betekenen. Is het ook het financieringsmodel van de VEB?
Nee, het is een onderdeel van de financiering. Het is geen doel op zich. We zitten niet als een soort jakhals te kijken van goh, waar gaat het fout? Waar kunnen we geld op verdienen? Maar wij vinden dat wij voor onze leden moeten staan. Namens de leden moeten spreken. En als een bedrijf gewoon echt evident fouten maakt en ook accepteert dat dat gecompenseerd moet worden, kunnen wij dat op een, denk ik, veel betere, goedkopere en ook veel makkelijkere manier dan alle andere.
Maar toch advocaten. Toch is het nog geen gelopen race. Ook als je kijkt naar recente zaken, Wirecard, Volkswagen. Misschien ben ik niet goed geïnformeerd, heb ik niet alle dossiers helemaal op orde, maar lopen daar dan op dit moment claims?
Nou ja, dat is het hele interessante nu. We hebben in Nederland een heel mooi model. Ik denk dat de Nederlandse overheid beleggersbescherming echt ziet als een van de kernpunten van een goed financieel stelsel. In andere landen van Europa is dat niet zo goed vormgegeven. En kijk, wij volgen onze beleggers. Onze beleggers die investeren niet alleen in Nederlandse bedrijven. Die kunnen niet allemaal aan de poort van de Adyens en de ASML's kloppen en zeggen, we willen dit soort aandelen. Maar die gaan ook naar de Franse bedrijven, de automotive. Die gaan naar de vliegtuigbouw.
En daar zijn ze vogelvrij.
En dat is ons probleem. Wij willen ze graag daar volgen. En we willen ook graag dat als je zegt als Europa, wij willen een Europese kapitaalmarkt, zijn we helemaal voor. Want wij hebben hier echt ervaring, expertise en de pensioenfondsen en onze particuliere beleggers. Die willen graag Europa in. Maar dan moet er ook een stelsel van compensatie op Europese schaal.
Ja, we komen daar zo meteen op terug. Maar nog even naar eerder dit jaar. Want toen verklaarde het Europese Hof Nederlandse rechters niet bevoegd om massaclaims af te handelen tegen buitenlandse beursfondsen. Ook dat heeft de VEB proefondervindelijk ondervonden in een zaak tegen BP.
Ja.
Is dat dan meteen een flinke streep door de rekening? Want dat beperkt jullie speelveld nogal.
Ja, dat is een streep door de rekening. We hadden echt gehoopt dat we die toegang wel zouden krijgen. En dat betekent ook dat we het op een niveau hoger moeten zoeken. We moeten naar de wetgever op Europese schaal om te zorgen dat het toch wordt gecorrigeerd.
Want op dit moment is dat arrest echt een staande weg. Dat betekent eigenlijk gewoon no-go.
Het is een staande weg voor ons als VEB om namens onze achterban daar een schadevergoeding te krijgen. Beleggers kunnen dat wel zelf, maar dan moeten ze kanalen vinden in het land zelf. Nou, de gemiddelde belegger zal niet voor honderdduizenden of miljoenen euro's in één bedrijf zitten. Dus de kosten van een advocaat en deze hele zoektocht, ja, dat kunnen de meeste beleggers in onze achterban kunnen dat niet dragen. En dat is het probleem. En dat eigenlijk zou je op Europese schaal moeten zeggen, bij een Europees stelsel van kapitaalmarkten hoort ook een collectieve actie op Europees niveau.
Wordt daar stevig voor gelobbyd?
Ja.
En niet alleen door jullie, maar ook door andere partijen?
Er zijn meer partijen, maar er is eigenlijk in Europa geen partij als de VEB. Het is echt, dat is best wel apart als je dat ziet. Er zijn wel goede initiatieven in andere lidstaten, maar er is geen beweging zoals de VEB met 100 jaar historie en met zo'n grote achterban. We zijn echt uniek.
Steeds vaker zie je overigens ook dat als er bij een bedrijf iets misgaat en er wellicht iets te compenseren valt, te halen valt, dat er dan een stichting is die zich specifiek richt op deze casus. En als het gelukt is of mislukt is, want zo eerlijk moet je zijn, dat is ook nog wel het geval. Nou, dan is de stichting ontbonden en dan gaan we weer verder. Dan los vast verbanden eigenlijk. Is dat een concurrent voor de VEB?
Nee, we zien het niet als concurrent. Maar wij denken dat wij in ons apparaat en de mensen en ook de toegang die wij automatisch hebben tot de interne juristen en dergelijke, het veel sneller kunnen, veel eenvoudiger kunnen en ook, dat is niet onbelangrijk, veel goedkoper. En wij kunnen in één keer, en dat komt niet allemaal bij de rechter, maar we kunnen ook heel veel schikken. In één keer schikken met een bedrijf waar het bedrijf af is van de potentiële claim. Wij af zijn van de gang naar de rechter. En dat lossen we dan gewoon onderling op. Ja. En dat is waarom heel veel van de leden van de VEB langjarig trouw zijn. Omdat ze zien dat dat soms ook wel de compensatie oplevert.
Nou, het is wel goed dat je dat schikken noemt, want dat is eigenlijk heel vaak het eindresultaat. We schikken, dan zijn we er allebei vanaf. Scheelt ons een hoop gedoe. Maar bij schikken win je natuurlijk strikt genomen niet van het bedrijf. Je komt ergens in het midden uit.
Dat is het doel ook niet. Het gaat er ons om dat compensatie.
Als een bedrijf een fout gemaakt heeft, dan kan je toch zeggen van luister eens, daar hoort ook bij dat je erkent dat je die fout gemaakt hebt en dat gaan we juridisch proberen uit te vechten.
Ja, maar dat is meestal in het nieuws. Bedrijven die moeten met koersgevoelige informatie naar buiten komen en omdat je partijen zoals de VEB, als je daarmee schikt en het gaat om grote bedragen, dan zul je dat proactief met de markt moeten delen. Wat precies de inhoud van de schikking is, dat is dan. En ook of iemand toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt, dat wordt meestal een beetje tussen de regels gelaten, laat ik het zo zeggen. Maar beursgenoteerde bedrijven moeten super transparant zijn, ook over dit soort zaken. Dus de markt weet vaak al dat er iets aan de hand is.
Hoeveel weet, om daar nog even op terug te komen, de jonge belegger? Hè? Want je ziet dat beleggen ook bij jonge mensen steeds populairder is. Jouw voorganger Paul Koster heeft al gezegd, het is misschien te makkelijk. Wellicht is het tijd om een drempel in te voeren voor jonge beleggers die eigenlijk niet weten welke risico's ze precies lopen. Deel jij dat standpunt?
Nou, er zijn verschillende scholen. Er zijn scholen die zeggen, de jongeren zijn heel kwetsbaar. Hè. Meestal is het met, ze hebben weinig financiële buffers en gaan toch in wat voor type belegger dan ook investeren. Ik maak me er zelf niet veel zorgen over. Ik was zelf 16 toen het 1987 was en na de campinghost de hele boel in elkaar klapte. Volgens mij was het een zwarte donderdag of iets. In deze periode.
Hoe dan ook een zwarte dag.
In ieder geval, ja. Ook voor mij, hè, van de 1000 gulden werd het opeens, ik weet niet, het zal wel iets van 400 zijn geworden of zo. Maar dat is wel een les die mij in ieder geval heel erg heeft gemotiveerd om te proberen te begrijpen hoe dat soort dingen werken. En ik denk,
dus de school die jij aanhangt is, ga maar op je bek.
Ja, als het maar niet met grote bedragen is, als het maar niet met geleend geld
ja,
is.
Ja, maar daar zit natuurlijk het probleem.
Ja, maar ja, dat is waarom die markt leeft. En dat is, als je hoog risico inzet en het gaat een keer mis, ja, dan moet je op je blaar zitten.
Ja, maar je staat hier met een stralende lach te vertellen, ja, de markt leeft nou eenmaal. Maar als je mensen kunt behoeden voor al te grote risico's, dan ligt er misschien toch ook een taak voor toezichthouders, de VEB, belangenbehartigers.
Maar dat doen wij. Kijk, dat doen wij. We willen dat bedrijven volledig transparant zijn. We engagen, zoals het mooi heet. Dus goed overleg met bedrijven als wij vragen hebben. En bedrijven komen ook bij ons als ze beleggen willen bereiken. En dat blijven we doen. En we zijn heel erg voor die efficiënte markt. Dus laat al die transparantie maar komen. Maar als het vertrouwen wegvalt, daar kunnen wij ook niks aan doen. En dat kan van de een op ander moment gebeuren.
Van het een op het andere moment krijg je zomaar een dilemma voorgeschoteld. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Landen zoals Duitsland en Frankrijk lopen hopeloos achter als het gaat om beleggersbescherming. Of beleggers zijn overal in de EU voldoende beschermd.
Ja, dat is de eerste.
Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Gerben Evert, directeur van de VEB. Nou, laat ik het aan de hand van een concreet voorbeeld aan je vragen. Stel, Wirecard was geen Duits, maar een Nederlands bedrijf. Hoe was het dan voor de beleggers afgelopen?
Het had ook in Nederland kunnen gebeuren, al denk ik. Maar dan ben ik een beetje voor eigen parochie aan het prediken. Dat het eerder was gezien. Kijk, wat er bij Wirecard een heel goed voorbeeld mis is gegaan, is dat een bedrijf innovatief is. Dat iedereen om het bedrijf heen dat ook heeft omarmd. En eigenlijk een oogje heeft toegeknepen op de dingen die niet goed gingen. Dat geldt voor de accountant, geldt voor de toezichthouder, geldt voor het ministerie van Financiën. In Duitsland geldt zelfs voor Angela Merkel, die allemaal dit bedrijf heeft omarmd als zijnde het technisch innovatieve bedrijf van Duitsland, wat wereldwijd moet expanderen.
Maar in de wetenschap dat daar sommige dingen niet klopten. Want je zegt, ze knijpen een oogje toe. Dat doe je alleen als je weet dat je sommige dingen liever niet wil zien.
Misschien wisten ze niet, maar ze hadden het kunnen weten. De Financial Times, een goede analiste, die sprak heel duidelijk wat er allemaal misging. En op het moment dat je accepteert dat dat de zakken geld door dat bedrijf werden echt fysiek heen en weer gesleept. Dat er een accountant, de basis van de accountancy is dat je bankconfirmaties krijgt op, rekening staat 2 miljard op in de Filipijnen. Dat moet je keurig een gesloten envelopje naar die bank sturen met een envelop erbij voor de retour. Vul in het bedrag wat op die rekening staat, is niet gedaan. Er heeft iemand voor het scherm een afschrift laten zien van dit staat op het bankafschrift van dit soort bedragen. Als je dit allemaal met elkaar accepteert, ja, dan is het wachten op ongelukken.
En toch is het eerste deel van je antwoord ook interessant, namelijk het had ook in Nederland kunnen gebeuren.
Het had ook in Nederland kunnen gebeuren. En ik denk dat je altijd een dilemma hebt tussen nieuwe toetreders waarvan je trots bent dat die op jouw beurs, onder jouw toezicht, in jouw land actief zijn. En je moet op elke seconde wel alert zijn dat die misschien met die bezetting niet iets fout doet, maar in een nieuwe bezetting, of wanneer het een beetje guur weer wordt, fouten gaat maken die je had moeten zien tijdig. En dat is, nou ja, de les die ik in ieder geval mijn hele leven heb meegekregen. Nooit een bedrijf omarmen en niet meer kritisch nadenken.
Goed, wij zijn natuurlijk ook ontzettend trots bijvoorbeeld op, ik noem maar wat, Adyen.
Ja, en we hopen ook dat daar een toezichthouder op zit en een VEB die ze scherp in de greep houdt.
Hopen we dat of weten we dat?
Dat ik weet dat de VEB dat doet. Ik hoop dat de Nederlandse Bank dat doet.
Nou ja, over toezicht gesproken. Hè? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar kan een bedrijf nu zelf min of meer kiezen onder welk regime het valt? Onder welk nationaal toezicht het valt?
Ja, een bedrijf wat uit een lidstaat van Europa komt en dan heel Europa in wil, dat krijgt een Europees paspoort. Dus daar hoef je niet meer aan 27 verschillende toezichtsregimes te voldoen. Is prachtig, zeker voor een land als Nederland, wat relatief klein is, met heel veel export en heel veel bedrijven die Europees actief willen zijn. Dus binnen Europa is er goed geregeld. Waar geen rekening mee gehouden is, althans, dat vind ik verwijtbaar, is dat landen van buiten Europa zelf mogen kiezen. Alsof je nieuw komt in Nederland en zegt, ja, ik moet belasting betalen, maar ik heb liever de inspecteur in Maastricht dan de inspecteur hier in Amsterdam, want die is wat soepeler. Dat is waanzin. En dit gebeurt in de praktijk wel. Dus je hebt van die pirateneilanden aan de zuidkust in de Middellandse Zee, noem het Malta en Cyprus bij naam. Ja, en alle wat frauduleuze partijen gaan via die eilanden in één keer de toetreding krijgen tot heel Europa.
Maar dat zou je als belegger kunnen weten, toch? Dat er dan waarschijnlijk bewust gekozen is voor toezicht op Malta?
Op het moment dat je een search doet en je besteedt 2 uur om precies te weten wie de achterliggende aandeelhouders zijn en waar ze gezeteld zijn, dan kan je erachter komen. Maar dat doen beleggers niet. Beleggers kijken naar een bedrijf, dat doet een marketing hier, heeft een prachtige propositie en denkt, nou, stap ik in of niet. En de hele
dat vind je niet verwijtbaar. De belegger hoeft dat inderdaad ook niet te weten.
Nee, want
hij zou het moeten weten, maar zonder al te veel onderzoek te doen.
In Europa zeggen we, Europees toezicht is één systeem van toezicht, één type wet en normering, en daar moet iedereen aan voldoen. Maar of die toezichthouder nu de capaciteit heeft, gewoon qua hoeveelheid mensen en een kritisch vermogen om daarop toezicht te houden, dat kan de belegger helemaal niet beoordelen.
We gaan naar een tweede dilemma. Komt-ie aan. In navolging van Milieudefensie zal ook de VEB rechtszaken tegen bedrijven beginnen om hen te dwingen tot verduurzaming. Of zolang de rendementen goed zijn, is duurzaamheid geen topprioriteit voor de VEB. Je mag het achteraf nuanceren, maar een keuze wordt op prijs gesteld.
Alweer 1. Ik blijf bij 1.
Ja, maar is het ook reëel dat de VEB binnenkort rechtszaken zal beginnen tegen bedrijven die duurzaamheid verwaarlozen?
Ja, dat is reëel. Niet zozeer dat wij doen wat Milieudefensie doet of andere partijen. Maar op het moment dat bedrijven pretenderen dat ze duurzaam opereren, dat uitleggen aan het publiek, en dat blijkt toch eigenlijk niet het eerlijke verhaal te zijn, zullen wij niet schromen om ook de gang naar de rechter te zoeken.
En die bedrijven ken jij? Het klinkt alsof je al wat dossiers op orde aan het maken
bent. Die bedrijven zijn er. Recent zijn er ook rapporten gekomen over de greenwashing. Het is echt wel, toen we dat laatst als VEB van, nou ja, het was een AFM-rapport in dit geval.
Ja, die hebben daar gehakt van gemaakt.
Nou ja, zo mag je het noemen. Ja, en wij zijn ook echt, we hebben echt even binnensmonds moeten vloeken. Dat we zeggen van, ja, verdorie, dit is waar beleggers op mogen sturen. Van, het is een groen fonds, dan weet ik dat ik iets goed doe voor de samenleving, et cetera, waar ik in geloof. En als dan blijkt dat het eigenlijk niet groen is, ja, dan heb je echt een maatschappelijk probleem.
Maar wat betekent dat voor de korte termijn dan voor de VEB nu?
Kijk, wij gaan heel kritisch de bedrijven volgen op hoe ze de gang richting 2030 en richting 2050 gaan vormgeven. Dus daar hebben we gesprekken over. Zij benaderen ons, wij benaderen hen. En we willen gewoon een eerlijk verhaal. Dat betekent dat je een goede strategie moet hebben. Ook goede stappen om die strategie te bereiken. En wij zullen ook toetsen, want we hebben een heel aantal kritische economen in ons pand, van kunnen ze daaraan voldoen? En voldoen ze eraan elk jaar met hun rapportages. En als daar blijkt toch te positief beeld te zijn gegeven, wat achteraf niet wordt gerechtvaardigd door de praktijk, ja, dan zullen we ook corrigerend optreden.
Maar kun je nu nog zeggen, ja, alle begin is moeilijk. Er zijn nieuwe regels vanuit Europa opgesteld. Die gelden, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, sinds maart dit jaar. We moeten de gegevens nog op orde zien te krijgen. We weten ook niet precies waar we nou op moeten letten. Geef ons nog even, of is hier bewust misschien wel misleid?
Nou, ik denk dat je eerlijk moet zijn. Alle nieuwe type wet en regelgeving vergt even 1-2 jaar doorlooptijd voordat iedereen precies weet wat verwacht wordt. Dat kan, hè, dat begrijpen we ook. De praktijk is weer barstiger dan de theorie van de wettelijke norm. Maar uiteindelijk moet iedereen heel snel die strategie juist vormgeven en dat naleven. En ja, daar kan je niet tot 2030 mee wachten. Dat kan echt niet meer. Als je ziet hoe hard het nu gaat met de klimaatverandering. Dit is gewoon een existentieel probleem van de mensheid op aarde.
Maar er zullen ook beleggers zijn die toch nog altijd koninklijke olie interessant vinden vanwege dividend. Ik noem maar wat.
Ja, maar het is ook interessant. Want als je kijkt wie de transitie moet vormgeven. Als koninklijke olie de juiste zetten doet. En daar kijken wij met z'n in mee. En die gaat inderdaad ook in zonneparken, ook op laadstations, ook in windparken, ook in de diepe geothermie investeren, dan hebben ze echt een enorme voorsprong.
Want maar dat gaat ten koste van het dividend, want je kunt je geld ook maar één keer uitgeven, toch? Ja, alles wat je stopt in duurzame projecten geef je niet aan de aandeelhouder.
Ik denk dat er een first mover advantage is hier. Als je eerder begint met die investeringen, krijg je meteen een hoger rendement. En die gasprijs nu, iedereen heeft het erover, wat ellendig het is. Ik vind het heel goed dat er gecompenseerd wordt voor de kwetsbare groepen. Mensen die krijgen het niet in korting op hun gasverbruik. Dus als je nu je gasverbruik mindert en je krijgt de €400, ben je spekkoper. En ik denk dat nu ook de nieuwe technieken die er zijn meer ruimte krijgen om ontwikkeld te worden. En ja, die transitie zitten we middenin. En deze mogelijkheid, deze opportuniteit moet je pakken als overheid, maar ook als belegger.
Onze ruimte is helaas beperkt. Het zit er alweer op. Dank voor dit gesprek. Gerben Evers, directeur van de VEB. Kom nog een keer terug.
Dankjewel, graag.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sjoerd van der Made, oprichter van IT-bedrijf Specialisterre. Daar werken nu 50 mensen met autisme en de ambitie is om daar op relatief korte termijn 1000 van te maken. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. En zometeen, ja, we hebben een thema vandaag, het beleggerspanel. Daarin gaat het onder andere over de kwartaalcijfers.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
Cijfers worden er gepresenteerd door bedrijven over het derde kwartaal. En volgens de directeur van de Europese Bankenautoriteit staan veel Europese banken er steviger voor dan ooit. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Miri Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dames en heren, welkom.
Ja, hi.
Het doet me weer een genoegen. Dit is het enige panel waar de grafieken en de paparazzen allemaal uitgebreid worden uitgepakt en op tafel liggen. Dus ik verwacht er veel van. Om te beginnen met jullie laatste transactie. Simon, wat kun je daarover zeggen?
Ja, nou, de laatste transactie bij ons is een verkoop. Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel verkocht. Maar wij hadden het aandeel John Lang in portefeuille. Een Britse ontwikkelaar van allerlei infrastructuurprojecten. En die zijn opgekocht door private equity. KKR heeft een bod gedaan, de meerderheid van de aandeelhouders heeft geaccepteerd. En zoals het dan gaat in de UK, dan zijn op een gegeven moment van een op de andere dag die aandelen verdwenen uit je portefeuille.
Je hebt niet eens echt afscheid kunnen nemen.
Nou ja, zo voelt dat een beetje. En dus, aan de ene kant is het hartstikke mooi.
Had je het er graag in gehouden, ja?
De koers was 30% hoger wat ze boden dan wat er op dat moment op de beurs stond. Dus dat is een mooie meevaller. Maar ja, wij zitten in dat soort bedrijven voor de lange termijn. En wij hopen ieder jaar een combinatie van dividend en koerswinst te ontvangen. En het idee was om dat nog vele jaren te doen bij dit bedrijf. Maar goed, dat mag dus niet zo zijn.
Fait accompli.
Precies.
Daar doe je weinig aan.
Daar doe je weinig aan. En ja, we gaan gewoon weer op zoek naar iets anders.
Miri, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben volgens mij eens goed gekeken naar de aandelenportefeuille.
Ja, dat hebben we inderdaad gedaan. En we hebben best wel een majeure stap gedaan. Want na bijna een jaar maximaal overwogen te zijn geweest in aandelen. Hè, dus mega positief op aandelen. Nemen we nu wat winst. Zijn wat minder uitbundig geworden. En we brengen de overweging in aandelen licht terug. Dus we handhaven wel een overweging, maar minder dan daarvoor. En de vrijgekomen middelen beleggen we in wereldwijde bedrijfsobligaties.
Wat zegt dit over jullie vertrouwen in de toekomst?
Nou, dat zegt over ons vertrouwen in de toekomst dat we groei wat zien afzwakken. Vanaf begin volgend jaar. En dat we ook de impulsen die komen vanuit het monetaire beleid, de bestedingsimpulsen van overheden, dat wordt ook minder. Dus wij vonden het wel opportun om nu dan wat risico van tafel te halen.
Maar je bent nog altijd overwogen op aandelen, begrijp ik?
We houden wel een lichte voorkeur voor aandelen, ja.
Meer over dat monetaire beleid en inflatie zometeen in dit panel. Nu eerst naar de cijfers van het derde kwartaal. Vorige week waren er al de Amerikaanse banken traditiegetrouw. Gisteren Philips, New Ways kwamen erbij vandaag. CM.com, Philip Morris, Netflix. Simon, kun jij al voorzichtig iets zeggen over die cijfers? Of zijn er eigenlijk nog net iets te weinig bekend geworden?
Nou, er zijn inderdaad al een paar bedrijven die gerapporteerd hebben. En wat we ook al gezien hebben, wat je vaak ziet aan het begin van een kwartaal, is dat er een aantal bedrijven van tevoren al komen met, nou ja, als het een negatief verhaal is, een winstwaarschuwing, of als het een stuk beter is gegaan dan iedereen verwacht had, een positieve winstbijstelling. En daar hebben we er verschillende van gehad. Per saldo denk ik dat we gewoon hele mooie kwartaalcijfers gaan zien. Het is gewoon een goed derde kwartaal geweest in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. Wat natuurlijk voor veel bedrijven een moeilijk derde kwartaal was. We zien veel bedrijven met positieve winstgroei. En dat zijn mooie vooruitzichten.
Maar ergens aan het einde van het derde kwartaal melden zich natuurlijk een aantal problemen. Als het gaat over grondstoffen, energieprijzen. Zie je dat al terug in die cijfers? Of in de toelichting op die cijfers van bedrijven Meri? Is dat dan ook een verklaring voor eventueel tegenvallende cijfers?
Ja, nou ja, wat nu natuurlijk wordt gerapporteerd zijn cijfers voor het derde kwartaal. Daar zijn de verwachtingen hoog van. En die worden dan nog weer eens overtroffen. Om je een beeld te geven in de Verenigde Staten heeft ruim 10% van de bedrijven nu gerapporteerd, maar toch nog weer 83% boven de verwachtingen. Dus dat is echt gewoon heel goed.
Eventjes de rituele vraag. Wat zegt dat over de verwachtingen?
Ja, de verwachtingen zijn hoog, maar die worden dus overstegen. Ja, ja. Dus dat is,
maar die,
dat
zijn
is
dus niet, die zijn dus niet bewust voorzichtiger geformuleerd om dan vervolgens te kunnen zeggen, kijk eens, ruim boven verwachting.
Nee, dat gebeurt ook nog wel eens, maar dit keer niet. En in Europa is het zelfs nog ietsje gunstiger, omdat het herstel daar eigenlijk later is begonnen. En de resultaten liggen qua winst de 35% boven verwachtingen. Dus ook in Europa gewoon goed. Maar goed, ik zeg wel, kijken naar Q3. Derde kwartaal, dus kijken door je achteruitkijkspiegel en niet vooruit. Dus
maar ik hoor toch ook al wat langer bedrijven mopperen, of realiteitszin tonen op het gebied van die grondstoffen en de vraag of ze stijgingen die je ziet daar de afgelopen maanden kunt doorrekenen. Was dat in het derde kwartaal niet al een beetje aan de orde?
Dat, ja, maar dus blijkt dus minder in de cijfers te zijn gelopen dan dat je nu ziet realiseren. Wat wel heel interessant is, eigenlijk vind ik nog zelf nog wel interessanter, is de het commentaar wat ze mee gaan geven, de verwachting die ze uitspreken voor Q4.
En wat zie je daar dan in? Of nou, is dat nog een kwestie van afwachten?
Dat is nog een kwestie van afwachten, want te weinig bedrijven hebben zich hier nog op geuit.
Hoe kijk jij naar die grondstoffen- en energieproblematiek?
Nou, dat is voor sommige bedrijven inderdaad een probleem. Op het moment dat je niet in staat bent om je prijzen snel en adequaat te verhogen, dan zorgen de hogere kosten voor energie en de hogere materiaalkosten voor een lagere marge. En dat is dus een daling van de winst. Dus het is als belegger belangrijk inderdaad om te zorgen dat je bedrijven in portefeuille hebt die wel in staat zijn om vrij snel hun prijzen te verhogen.
Noem eens een voorbeeld van bedrijven in branches waar dat lukt.
Ik vind supermarkten altijd wel een aardig voorbeeld. Ik bedoel, op het moment dat
de boodschappen worden gewoon duurder, bedoel
je? De boodschappen worden gewoon duurder en we betalen het allemaal klakloos aan de kassa en we gaan ermee akkoord. En je kan ook niet anders, dus dat is heel simpel. En die supermarkten hebben soms wel langlopende contracten met hun leveranciers tegen een vaste prijs en die worden wel ieder jaar herzien.
Ja, maar dat duurt dus van de leveranciers van Albert Heijn?
Nou ja, dat duurt dus gewoon een tijdje voordat die leveranciers ook de hogere prijzen voor hun producten krijgen. En in de tussentijd lopen de marges van de supermarkten.
Maar ik heb de afgelopen maanden een paar keer gesproken met de topman van Akzo Nobel. Die zag erbij wel hangen. Als het gaat over het doorrekenen van hogere grondstofprijzen en of dat allemaal wel lukt.
Ja, dat lukt niet altijd. Nee. Dat klopt.
Laten we even kijken naar een van Nederlands grootste bedrijven. Philips presenteerde gisteren de cijfers. Omzet is met 7,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral vanwege de problemen rond dat slaapapneu-apparaat. Die maskers die moesten worden teruggeroepen. Ja, hoe lang kan dat nog een blok aan je been zijn, Meri?
Nou ja, potentieel best wel lang natuurlijk. Omdat je niet weet, en dat spreekt het hoofd van het bedrijf ook uit... Welke rechtszaken hier nog mogelijk uit gaan komen. Dat is natuurlijk het hele grote onzekerheid. Ja,
honderden potentiële rechtszaken wordt nu gesproken.
Ja, dat zou kunnen. En dan moet je gaan kijken van hoeveel provisie wil het bedrijf daarvoor opzij gaan zetten. En hoe drukt dat op de balans en op de toekomstige investeringen. En dat kan gewoon best wel nog een lang verhaal worden.
Ik dacht dat ik iets had gelezen van een stoppenpot van 500 miljoen euro. Ja. Alvast gereserveerd. Maar het is dus nu niet zozeer een medisch, maar vooral een juridisch probleem geworden.
Ja, van een medisch probleem naar een juridisch probleem. Dus dat is gewoon uitermate vervelend voor Philips.
Kun je zeggen dat Philips daar ook wel inmiddels, als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel, voldoende voor gestraft is? Ik geloof dat er een kwart af is.
Exact, er is een kwart van de waarde af. Dus voor het medisch probleem zijn ze zeker voldoende gestraft. Maar ja, voor juridisch, dat blijft een vraagteken. Dat zeggen ze zelf ook. Kunnen ze niet inschatten hoeveel impact dat zal hebben. Die 500 miljoen die jij noemt, die is puur om die apparaten, defecte apparaten te vervangen. En daarnaast heb je toen een tijdje dat als die fabriek stil ligt, of in ieder geval bezig is met apparaat vervangen, dat er geen nieuwe verkocht worden, zeg maar. Dus dat,
En wat betekent het nou voor je concurrentiestrijd? Met Siemens wordt veel genoemd en dan blijf je zelf als Philips in zwaar weer zitten. Moet je geld reserveren voor het oplossen van problemen en niet voor het investeren in de toekomst? Ben je ook nog altijd bezig om je bedrijf zo vorm te geven dat je denkt dat het echt ideaal is? Hè? Frans van Houten zei erover dat het met de desinvesteringen wel zo ongeveer gedaan is, dat dit de vorm van Philips is. Maar ja, er zijn dus nog wat lijken in / uit de kast.
Ja, nou, ik denk niet dat het invloed heeft dit op het investeren zeg maar in nieuwe producten en ook niet op de concurrentie met Siemens en GE als het gaat om het inrichten van ziekenhuizen en de grote projecten waar ze mee bezig zijn.
Die zijn er, hè? Er zijn langlopende contracten afgesloten, zei Frans van Houten. De orderboek ziet er goed uit.
Ja, dat is het model waar ze naartoe willen, langlopende contracten met ziekenhuizen om de complete apparatuur in één keer te kunnen leveren. En daar concurreren ze inderdaad met die andere partijen mee. Dat gaat gewoon door, maar zo'n tegenval als dit heeft een zeer grote impact op de koers.
Meri, zijn er nog branches of bedrijven die jij in het bijzonder in de gaten gaat houden de komende weken? Chips tekorten bijvoorbeeld, of streamingdiensten, ik verzin maar iets.
Ja, absoluut. Ik denk dat het ook heel spannend gaat worden met die energieprijzen. Hoe lang dat nog gaat aanhouden, dat heeft ook wel op heel veel bedrijven, maar ook op de macro-economie zijn weerslag. En dan natuurlijk het andere verhaal is die storingen in de aanleverketen. En daar hebben sommige bedrijven ook ontzettend veel last van.
We gaan naar iets waar beleggers wellicht ook last van hebben, namelijk inflatie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel. Meri Pieters Bloem en Simon van Veenen. En ik wil het met jullie inderdaad gaan hebben over inflatie. Of kennelijk zo gevreesd dat mensen ook wel spreken over het I-woord. Want er zijn steeds meer signalen dat die inflatie helemaal niet zo tijdelijk is als eerder werd voorspeld. DNB-president Klaas Knot liet vorige week weten dat hij nog wel ervan uitgaat dat het tijdelijk kan zijn. Maar dat er ook serieus rekening moet worden gehouden met structureel hogere inflatie. Meri. Moeilijk, want Klaas Knot heeft ook eerlijk toegegeven dat ook hij niet precies weet hoe dat inflatieproces nou in elkaar steekt. Er is meer dat we niet dan wel weten. Nou, jij weet er vast veel van. Wat denk jij? Hoe structureel dan wel tijdelijk is die inflatie?
Ja, dit is toch heel erg lastig voorspellen. Hè? Het is echt wel heel erg koffiedik kijken, want we zitten nog midden in een aanpassing van de hele economie post-corona. Je hebt allerlei effecten die hier nog doorheen lopen. Dus je hebt te maken met een herstelvraag van consumenten. Je hebt te maken met hogere energieprijzen, net al even genoemd.
Je hebt te maken met door allerlei Europese dan wel nationale maatregelen natuurlijk.
Ja, precies.
Dat is de bedoeling.
Ja, en je hebt te maken met aanvoerketens die nog niet 100% goed werken. Dus je hebt allerlei dingen lopen hier doorheen. En het is inderdaad zo dat centrale banken heel lang hebben gezegd van het is tijdelijk. En ik denk ook dat het merendeel van het beleggersveld daar ook nog steeds zijn geld op zet. Maar we beginnen natuurlijk wel een beetje te twijfelen onderhand. En als ik dan twee artikelen voorbij zie komen in The Economist, hè, over een mogelijke loonprijsspiraal die zich aan het ontwikkelen is.
Daar zijn je grafiekjes voor, nu zie ik hem.
Ja, precies. Ja. Dan denk je, dan begin je wel even op je achterhoofd te krabben van, wordt het dan niet toch inderdaad structureel?
Voor de mensen die de jaren 70 niet zo actief hebben meegemaakt, want daar wordt dan veel naar verwezen, de loonprijsspiraal in de jaren 70.
Ja.
Hoe vreselijk is dat dan? Wat gebeurt er dan precies?
Nou, met een loonprijsspiraal dan krijg je dus het effect dat eerst zeg maar de prijsniveau omhoog gaat voor consumenten. Dat vertaalt zich door naar de lonen. En dat vertaalt zich dan via de bedrijfsactiviteiten weer door naar de prijzen. En dan heb je dus een opwaartse spiraal te pakken. En dat is waar men natuurlijk nu voor vreest.
En als dat gebeurt, dan heeft dat een correctie tot gevolg.
Dan heeft dat ook weer via het centrale bankbeleid een correctie tot gevolg. Want dan wordt eigenlijk de hand van de centrale banken geforceerd. Die moeten de rente op laten lopen. En dat zou voor financiële markten heel vervelend zijn.
Ja, Simon. Stemming zit er goed in.
Nou, inderdaad. Ja, dat is, ja, weet je, het is een risico natuurlijk. Maar de kans erop is niet zo heel groot. En gelukkig zijn er grote verschillen met de jaren 70. Een van de verschillen is dat we nu veel internationaler zijn dan toen. Kijk, het is wel zo dat de inflatie meer dan 12 maanden zal zijn. Want we zien nu al dat er in bepaalde sectoren waar de veel vacatures zijn en relatief weinig sollicitanten, dat de salarissen aan het stijgen zijn. En inderdaad, stijgende salarissen zorgen voor ja, meer koopkracht volgend jaar en wellicht ook.
Maar jij noemt het een risico. Jij wil daar niet je plezier door laten vergallen.
Nee. Ja,
alle grafieken van Merit en Spijt.
Nou ja, nee. Ik bedoel, het is een risico. Maar de jaren 70 is wel een schrikbeeld wat we niet moeten. De kans erop moeten we niet al te groot maken. Het is gewoon zo dat, ja, dat de veel openere.
Maar een renteverhoging, dat zou toch kunnen? Heeft dat ook effecten op financiële markten en op beleggers?
Een stijgende, langlopende rente zien we natuurlijk nu al een beetje. Hè, dus die rente stijgt en dat kan best nog even doorgaan. Centrale banken buiten de Fed en de ECB, die zijn natuurlijk links en rechts al een beetje rentes aan het verhogen. Australië, Nieuw-Zeeland, Tsjechië heb ik gehoord, Zweden. Dat soort
landen. Als de Fed en de ECB niet echt in beweging komen.
De Fed hint er daar natuurlijk wel op. Alleen dat duurt dan nog eventjes. Op zijn vroegst eind volgend jaar en waarschijnlijk 2023 pas. ECB zal waarschijnlijk nog wat langer duren. Die hebben natuurlijk die hebben een Zuid-Europese economie mee te torsen. Die nog helemaal niet zo goed draait. Dus dat zal best nog wel wat langer duren. En ja, sommige landen zouden er ook niet zo heel goed tegen kunnen als de rente voor omhoog gaat. En daar moet de ECB natuurlijk ook, willen ze in ieder geval ook rekening mee houden.
Laten we wat dieper op banken ingaan, want de directeur van de Europese Bankenautoriteit, de EBA, François-Louis Michaud, is in een interview met het FD erg positief over het Europese banksysteem op dit moment. De coronacrisis heeft wat hem betreft uitgewezen dat die een schok goed kunnen verdragen, Mary. En dat is natuurlijk wel eens anders. Er is van alles ook veranderd aan de regelgeving. Basel 4 zitten we inmiddels.
Ja.
Dacht ik, om alle kapitaaleisen van banken goed vast te leggen. Denk je inderdaad dat mocht er een schok zijn, dat er dan geen grote bank zal omvallen?
Nou, dat heeft de coronacrisis natuurlijk ook al wel voor een groot deel bewezen. Hè? Dus terwijl banken nog het middelpunt waren van de crisis in 2008... zijn ze tijdens de coronacrisis meer onderdeel geweest van de oplossing dan van het probleem.
Ook omdat de overheid een andere rol op zich nam, toch?
Ja, uiteraard. Maar ook omdat banken in hun fundament er beter voor stonden.
Dus en die waren ook bij macht. Van Basel bijvoorbeeld, die kapitaalratio's, ik noem maar wat.
Ja, dat is het resultaat van jaren en jarenlang werk na de financiële crisis om banken te verstevigen. Ja.
Dus ze staan er stevig bij. Ze vallen niet zomaar om. Maar Michaud zegt toch nog wel dat als het aan hem ligt, dat er een consolidatie op gang komt. Overigens is dat helemaal geen nieuwe boodschap. Maar er zijn te veel kleine / middelgrote banken die niet voldoende specialisatie hebben, die worstelen met de opgelopen kosten. Dus wat hem betreft een paar echt grote banken die het misschien ook wel Europees met elkaar gaan uitmaken. Zie jij dat toekomstbeeld voor je?
Nou ja, kijk, het verschilt ook heel erg van land tot land. In Nederland hebben we al een heel geconcentreerde bankenlandschap. In andere landen zoals Italië of Duitsland is dat nog lang niet het geval. Dus daar kan gewoon nog heel veel binnen het land geconsolideerd worden. Op Europese schaal ja, is het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd. Maar ik heb een ABN AMRO achtergrond en die probeerde ook in het...
Jullie allebei, geloof ik.
Ja, inderdaad. Ja, dat is... Nou ja, goed, ABN AMRO heeft het in het verleden geprobeerd, maar toen werkte ik bij de asset manager. Nou ja,
wat was er toen ook weer misgegaan?
Nou, van alles en nog wat. Maar probeer maar eens je beleggingsfonds te verkopen in een Amerikaanse retailbank of in de Braziliaanse dochter van de bank. Dat is allemaal kansloos, omdat die regelgeving anders is en de wetten anders zijn. En ja, zelfs simpele bankproducten zoals een hypotheek. De Nederlandse hypotheekvoorwaarden zijn anders dan die over de grens. moment het lukt je gewoon niet, zeg maar, om bankproducten pan-Europees te verkopen. Daarvoor verschillen ze nog te veel.
Het gaat eigenlijk gewoon niet gebeuren. Er wordt iets gezegd over het ontbreken van een Europees depositogarantiestelsel. De Unie is nog niet helemaal afgemetseld, als het ware. Maar jij zegt, los daarvan zijn er te veel culturele
en financiële verschillen. Allerlei barrières kan je verzinnen waarom het lang gaat duren. Uiteindelijk zal het vast wel een keer gebeuren.
Maar Mary, het andere is natuurlijk ook wel waar, dat veel banken worstelen met hoge kosten. Nou, de verklaringen laten zich raden. Ze moeten het opnemen tegen allerlei nieuwe spelers. Als ik hier wel eens durf te vragen aan leden van dit panel, nou, stappen jullie in een bank als belegging? Oh, die tijd is geweest. Verandert dat als er een paar echt grote banken ontstaan?
Die zie je natuurlijk in het Europese landschap wel al hier en daar. Maar ik begrijp ook wel de roep om verdere consolidatie. Want dan kan je die efficiënties veel beter realiseren. En dan kun je ook eigenlijk kun je opschalen. En dan kun je veel makkelijker al die regelgeving waar banken tegenwoordig aan moeten voldoen, de baas qua kosten. Dus die snap ik wel. Maar de realiteit in Europa is inderdaad nog wel een andere.
Dus het gaat voorlopig toch niet gebeuren, denk jij?
Ik denk moeizaam. En ik denk grensoverschrijdend ook zeker heel moeizaam.
Mijn FD-collega vroeg, en dat vond ik een goede vraag, daarom ga ik hem nu ook aan jullie stellen, van als er dan echt die hele grote Europese banken ontstaan, zijn dat dan banken die ook weer too big, too veel zijn? En is dat dan weer een, zou je zeggen, risico dat je op jezelf afroept?
Ja, ik denk wel een risico. En daarom spreekt het hoofd van EBA dus ook over middelgrote banken. Dus die staat absoluut niet voor dat er hele grote reuzen worden gecreëerd, denk ik.
Nee, geen reusachtige banken meer, Simon?
Nou, dat zou wel kunnen, maar dat is volgens mij niet het doel. Dat voelt ook.
Nog even afsluitend, hè? Nu jullie allebei toch een ABN AMRO achtergrond blijkt te hebben. Nog even heel kort aandacht voor een onderzoek van ABN AMRO over onder andere de toekomst en de toegevoegde waarde van cryptovaluta. En eigenlijk in het verlengde daarvan ook de hele technologie erachter, de blockchain technologie, waarin zij zeggen, nou, dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat intermediairs, daar kun je ook banken onder verstaan of andere betaalmaatschappijen, helemaal geen toekomst meer hebben. Die zullen verdwijnen. Simon, denk jij dat eraan zit te komen?
Ik denk zeker dat er een mooie toekomst is voor de blockchain technologie. Of daarmee intermediairs allemaal heel snel zullen verdwijnen, is vers 2. Kijk, het doet mij allemaal een beetje denken aan de eind jaren 90 internet hype. Ieder bedrijf had, zeg maar, zijn .com achter zijn naam zetten, verdubbelde in koers. En bleken niet altijd achteraf goede beleggingen te zijn geweest. De echte bedrijven die profiteren van het hele internet, alles wat ermee te maken hebben, zijn de Googles en de Facebooks. En die zijn gewoon veel later pas. Ja,
maar misschien moeten we een onderscheid maken tussen de structuur, de infrastructuur enerzijds en anderzijds de beleggingen die
dat is het punt. De blockchain-technologie zal ongetwijfeld voor heel veel goede dingen zorgen, maar of je daar veel mee gaat verdienen als je nu in allerlei coins stapt, dat is dat is waarschijnlijk een andere vraag.
Allerlei coins en de minachting verlaat hier zijn mond. Mary, ben jij er optimistischer over, positiever over?
Nou ja, ik niet over het beleggen in crypto-munten. Want dat heeft wat mij betreft meer weg van speculatie dan beleggen.
Ook als die worden gesteund door bijvoorbeeld de dollar. Hè? Je hebt stablecoins tegenwoordig.
Ja, waarvan je dan ook eerst maar even moet kijken hoe dat intern allemaal goed is geregeld. Laten we zeggen of die afdekking ook wel zo is als dat die wordt gegarandeerd. Nee, ik denk wat hier naar voren komt in dat rapport gaat over de technologie. De technologie is interessant. En dat is waar ABN AMRO als bedrijf, dat ik begrijp wat ik uit het rapport begrijp, mee wil experimenteren. Ik denk dat zinvol is.
Ja, ze gaan het niet in beleggen inderdaad, hè? Dat geven ze ook aan.
Nee, maar wij zitten hier, weet je, vanuit een beleggingsoptiek. En helaas is het dan zo dat de beleggingen die voorhanden zijn, is voornamelijk en bijna alleen nog maar in de crypto-munten. En dat zou ik niet aanbevelen.
Goed, een advies ter afsluiting van Mary Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over hogere accijnzen op speciaal bieren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws. Zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over mogelijk duurder speciaal bier. Nu eerst.
De zakenpartner van de week.
Dat is Juliette Goedzee, algemeen directeur van Nextens. Fijn dat je er weer bent.
Ja.
En Nextens, dat hebben wij gisteren heel kort geïntroduceerd. Ik zou zeggen te kort. Kun je nog kort uitleggen, maar dan iets minder kort, wat jullie doen?
Tuurlijk, ja. Nextens, onderdeel van RELEX, de grotere organisatie waar Elsevier onder andere onder valt. En wij zijn marktleider in aangiftesoftware, fiscale aangiftesoftware. En dat eigenlijk met het doel, daar zullen we straks meer over horen, de impact van belasting op ondernemers is enorm. En wij proberen dat eigenlijk zo goed mogelijk in banen te leiden door de fiscale aangiftesoftware, maar met name door fiscale professionals vrij te spelen, zodat ze over advies kunnen praten in plaats van de aangifte zelf. En dat komt allemaal uit de grote technologiekoker bij ons.
Maar een optimale aangifte is een aangifte waarin je onderaan de streep zo min mogelijk betaalt.
Uiteindelijk is dat wat we allemaal willen, ja.
En nog heel even, want ik heb de site bezocht. Daar staat: als dochter van RELEX geloven wij in de kracht van data en koppelen wij onze software aan zoveel mogelijk boekhoud- en CRM-pakketten. Maar die boekhoud- en CRM-pakketten, dat is dan weer niet van jullie.
Nee, klopt. Dat zijn eigenlijk partners. Want uiteindelijk heb je natuurlijk die data die daar wordt gecreëerd nodig voor je aangifte. En wat wij dus koppelen met die grote boekhoudpartijen en banken en andere partijen, zodat die aangifte eigenlijk zo efficiënt mogelijk kan. Zodat daar eigenlijk heel veel tijd vrijkomt, waardoor je advies kan geven. En voor ondernemingen is eigenlijk hetzelfde. Die willen weten wat er gaande is in die wereld. Liefst in een branche, waar we het zo over hebben, maar eigenlijk liefst voor mijn bedrijf alleen.
En die zijn nu veel te veel bezig met de regeltjes, de procedures, waarvan je zegt dat kan eigenlijk simpeler, bijvoorbeeld door onze software, zodat er meer tijd over is voor op maat gemaakt advies.
Ja, en dat advies kunnen wij ook genereren. Oh. We zijn al heel lang content, hebben wij van oudsher sinds 1950, de Elsevier Belastingalmanak, jullie wellicht bekend. Nou, daar is heel veel bijgekomen in de jaren. En wat we nu doen is zorgen dat we die data uit die boekhoudpakketten combineren met de content die we al hebben, maar dat door technologie. Dus dan komt een advies eigenlijk vanzelf op, maar alleen voor die specifieke klant of
maar wat
bedrijf.
Moet die fiscalist dan zelf nog doen? Die kan dan op de knop drukken en die krijgt dan een advies waar die mooie sier mee kan maken.
Wie weet.
Nee, maar zit het zo
nou in elkaar? In veel gevallen, kijk, je hebt fiscalisten en financieel partners. Een fiscalist is iemand die heel diep in de materie zit. Een financieel partner wellicht niet zo diep. Dus het is te zorgen dat die persoon of een onderneming zelf bijblijft voor die optimale aangifte, ja.
De branche waar je het over had, daar schakelen wij nu naar over. Stel gerust je vragen aan onze volgende gast.
Zaken doen.
Als het aan demissionair staatssecretaris Velbrief van Financiën ligt, worden de accijnzen op bieren voortaan berekend op basis van het alcoholpercentage. En de branchevereniging van de onafhankelijke brouwers, Craft, is het daar niet mee eens. Er is ook een petitie in het leven geroepen. Ik praat erover door met Jitse Vellinga, medeoprichter van Wispenbrouwerijen en verenigingsmanager van Craft. Welkom.
Goedemiddag, Thomas.
Korte samenvatting van wat hier nu precies aan de hand is. Want als ik het goed begrijp, dan komen er wellicht wetten op jullie af waar de branche onder gaat lijden.
Ja, maar heel kort gezegd dan. We gaan er straks wat uitvoeriger in, hoop ik. Maar is dat de staatssecretaris een wetsvoorstel heeft ingediend, waardoor de kleine brouwerijen gemiddeld 25% meer accijns gaan betalen.
En waar is die 25% uit opgebouwd? Ik begrijp dat het alcoholpercentage leidend gaat worden voor die accijnzen?
Klopt. Nu is nog het Plato-gehalte leidend. Wat overigens in meer dan de helft van alle lidstaten van Europa is het Plato-gehalte leidend.
Het wordt toch geen heel filosofisch gesprek? Nee. Wat is het Plato-gehalte?
Ja, Plato-gehalte. Ja, dat is meer technisch. Maar het is het percentage vergistbare suikers in je bier. Dat is een methode waarmee we al in 30 jaar in Nederland en omliggende landen als maatstaf nemen voor het berekenen van de accijns. Op zich ook heel logisch, want het is een normaal onderdeel van je brouwproces om dat op bepaalde momenten te meten.
Maar als dat zo logisch is, dan kan ik net zo goed zeggen dat het logisch is om te kijken naar de hoogte van het alcoholpercentage. Want accijnzen op wijn en andere sterkere dranken wordt wel op die manier berekend.
Ja, maar dat is een beetje appels met peren vergelijken. De wijnen.
Het is ongeveer hetzelfde schap.
Toch? Ja, nou ja, bij bierbrouwen heb je een heel andere bereidingswijze met mout en dergelijke. Maar we zitten ook in een sector waar er best wel een grote industriële tegenhang is tegenover de kleine craftbrouwerijen. En de belastingdruk op die kleine brouwerijen mij is behoorlijk vanwege de intensiteit van het arbeidsproces. En dat is niet heel vreemd. Als je ook weer kijkt naar de omliggende landen, er zijn maar 3 lidstaten in heel Europa waar geen kleinbrouwerijtarief wordt gerekend. Dus er is echt wel een duidelijke grond voor om die korting ook aan ons door te berekenen.
Ja, en ik zag ook bij jou in die petitie, heb ik even gelezen, dat die kleine brouwerijen worden nu eigenlijk een beetje gekort op de accijns. Dat is de regel wat je net ook al aangaf. Ja, maar het gaat hier eigenlijk over die percentages die ze willen aanpassen. Niet zozeer per se het pakken van de kleine bouwerijen, maar die percentages. Waar gaat die petitie het zwaarst op in?
Ja, dat is inderdaad de omzetting zoals die nu wordt voorgesteld door de staatssecretaris, heeft als consequentie dat er geen plafond meer zit op de accijnzen. Het portfolio van de craftbrouwers bestaat relatief uit zwaardere bieren, waardoor wij dat plafond, dat wij daar doorheen schieten. En op basis van onderzoek is gewoon bewezen dat er uitschieters zijn van brouwerijen die tot 50% meer accijns
hebben. Hebben jullie zelf opdracht gegeven tot dat onderzoek?
Nee, dat hebben de grote brouwers. Ja, dat hebben de grotere brouwers gedaan. Maar ik wil ook nog even terugkomen op die richtlijn. Want ja, als we dat moeten doen van Europa, dan moeten we dat doen. Maar
Welke richtlijn? Want er lopen nu wetten en richtlijnen door elkaar.
Ja, de richtlijn wordt op ingegeven vanuit de Europese Unie en dient een nationale overheid te implementeren. Maar diezelfde richtlijn die zegt niets over dat de staatssecretaris Veilbrief het model moet aanpassen van Plato naar ABV. Dat is een keuze geweest die voor ons echt onduidelijk is. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dat is.
Nou, misschien, ik kan iets verzinnen. Ja. Ik kan moeilijk in het hoofd van staatssecretaris Veilbrief kruipen, maar als je probeert om alcoholgebruik te ontmoedigen, dan kijk je naar het percentage en dan zeg je hoe meer alcohol erin zit, hoe hoger de accijns.
Ja, nou ja, het ontmoedigen, daar doen we natuurlijk heel veel andere dingen aan. Dit voorstel is ook niet een plan geweest om alcoholmisbruik tegen te gaan. Het is gepresenteerd als een budgetneutraal
voorstel. Zou het een rol kunnen hebben gespeeld?
Nou, ik lees dat tussen de regels wel door. Maar we zijn hele intensieve gesprekken ook met stichtingen en de overheid, hoe we dat op een effectieve manier kunnen reduceren, dat alcoholmisbruik. Denk aan een minimum unit pricing. Denk aan een maximale korting van 25%. Maar volgens mij, we kunnen wel vallen in een discussie over helpt het bij alcoholmisbruik tegenaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de kleine brouwerijen, en ik zal een voorbeeld geven.
Daar gaat het jullie om. Je vroeg aan mij, wat zou de politiek bewogen kunnen hebben om een andere wet.
Ja, dat was niet mijn vraag aan jou, maar ik reageer op jouw vraag of dat mogelijk een motief geweest kan zijn. Dat zou kunnen. Ja. Maar dan zeg ik, daar zijn veel effectievere maatregelen voor om alcoholmisbruik tegen te gaan.
Juliette, want ja. je krijgt echt nog je tijd, hoor.
Ja, ik heb een meer algemene vraag, want je zit ook in meerdere brancheverenigingen, zag ik. Althans, daar ben je. Wat is jouw grootste problematiek in deze petitie of deze argumentatie over de brug te krijgen bij jou?
Wat ons geactiveerd heeft, onze strijd, is een opmerking in de beslisnoot waar de staatssecretaris letterlijk spreekt dat de wetswijziging consequenties zal hebben voor de kleine bierbrouwerijen, maar dat het deze branche ontbreekt aan lobbykracht.
Het stond inderdaad in de memorie van toelichting. Mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen van het verlaagde tarief voor kleine bierbrouwerijen tot weerstand. Betreft echter een kleine groep zonder sterke lobby. Bovendien is er geen rechtvaardiging om deze groep een verlaagd tarief te gunnen ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken. En toen ontstaken jullie in woede.
Ja, nee, dat kwam wel kwetsend over. Want daarmee zeg je eigenlijk dat stakeholders die geen lobbykracht hebben minder invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming. Nou, het staat er niet letterlijk, maar ik kan het niet anders lezen dan dat het zo bedoeld is.
En hoe krijg je nu wel hun aandacht? Of hoe krijg je nu? Ze zijn inmiddels, denk ik, bewust van de lobbykracht.
Nou ja, we hebben de hoofdkamerleden inderdaad achter ons. Die hebben natuurlijk weten te overtuigen met duidelijke argumenten. Want de discussie wordt nog wel eens platgeslagen van ja, wat maakt het nou uit? Een dubbeltje bij de slijterij, 2 dubbeltjes misschien. Kan je vertellen, bij de horeca loopt het al naar 50 cent. Een behoorlijke slok op een borrel. Maar ik kan niet kijken in de portemonnee van de consumenten. Het probleem voor ons, en dan raakt hij wel deze essentie, is dat kleine brouwerijen worden gedefinieerd als brouwerijen die tot 200.000 hectoliter brouwen. Een brouwerij die 10.000 hectoliter brouwt, 10.000, een fractie van die 200.000 liter, die gaat 100.000 euro meer aan accijns betalen dan nu het geval is. En die dubbeltjes die worden gecumuleerd bij die kleine brouwerijen. Wij mogen worden heel hard geraakt daardoor. De investeringscapaciteit van die kleine brouwer die wordt minder. De innovatiekracht, de winstgevendheid komt onder druk te staan.
Maar toch nog heel even, want ik snap dat je boos bent over de opmerking... Ja. Dat je onvoldoende lobbykracht met je meebrengt... dus dat er wel overheen gevalst kan worden. Maar het tweede deel van het antwoord in die memorie van toelichting... is dat er geen rechtvaardiging is om deze groep een verlaagd tarief te gunnen... ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken. Waarom vind je dat jij met je achterban een status apart verdient?
Dat vind ik niet alleen. Dat vindt zo'n beetje elke lidstaat in Europa. Dus
waarom verdienen jullie een andere status?
Dat probeer ik uit te leggen. Er zijn heel veel regelingen voor branches. Wij zijn de branche voor bierbrouwerij. Daar staan grote industriële brouwerijen tegenover. Als voorbeeld een brouwer. Bij een grote industriële brouwer kan in zijn eentje 5000 hectoliter brouwen. Bij een ambachtelijke brouwer kun je misschien 500 hectoliter brouwen.
Maar heeft die grote brouwer toch ook in geïnvesteerd? Het is toch ook een keuze om een kleine brouwer te zijn en een speciaal bier op de markt te brengen?
Ik heb niet de keuze om morgen een grote internationale bierwerk te zijn. Dat is niet de keuze.
Dit is toch eigenlijk een beetje part of the deal? Jullie vertegenwoordigen kleine brouwers met een bijzonder brouwproces waar veel arbeid mee gemoeid is. Is het aan de politiek om dat dan op te lossen en ervoor te zorgen dat het ook uit kan? Of is dat je eigen zorg?
Nee, dat is een gelijk speelveld creëren in een branche die jong is, in ontwikkeling is, die voor werkgelegenheid zorgt. Want zoals ik al zei, de belasting...
Werkgelegenheid, er werken minder mensen bij een kleine brouwerij.
Ja, we moeten het ook niet alleen nationaal zien. Even als voorbeeld, de accijns in Nederland zijn 4 keer zo hoog als in Duitsland. In Duitsland is er korting voor kleine brouwen 44%. Wij krijgen 7,5%. Je kunt je voorstellen dat die concurrentiepositie aardig uit het lood is geslagen. Er zijn notabene drankhandels in de grensomgeving in Duitsland die zich specifiek richten op de Nederlandse consument. De concurrentiepositie in Europa, die neemt gewoon af op het moment dat je die accijnstarieven nog verder laat oplopen dan nu al het geval is. Zelfs in België, daar liggen de accijnstarieven ook 70% hoger dan in Nederland.
En ik begrijp inderdaad nogmaals waar je vandaan komt. Maar wat is nu, want je hebt die petitie nu opgestart. Ja. En waar valt het beslismoment? Waar denk je dat je beweging kan creëren?
Nou ja, we hopen beweging. Ons standpunt voor Kraft is op dit moment dat het huidige voorstel van tafel moet. En dat we een oproep doen aan staatssecretaris Veilbrief om met hem om de tafel te gaan. Want wij zijn in dit traject tot nu toe niet betrokken geweest bij het wetsvoorstel. Er is wel over ons gesproken, maar er is niet met ons gesproken.
En gaat dat lukken, denk je?
We hebben een groot deel van de Tweede Kamer achter ons. Die heeft kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris. Ja, ik zou zeggen, wil je die weerstand wegnemen? We staan open voor verandering, dat is het niet. Het is niet dat we bij het oude willen houden. Maar op het moment dat we een verandering in gang zetten, neem de stakeholders in dat traject wel mee.
Het interessante is dat jullie steun krijgen uit misschien wel onverwachte hoeken. Ook de grote brouwers hebben aangegeven dat ze het voor zoals dat er nu ligt, onvoldoende vinden. Hebben ook in artikelen aangegeven dat ze jullie petitie in zekere zin steunen. Ja. Hoe kijk je naar die opstelling?
Ja, de grote
vecht eigenlijk om dezelfde plek in het schap.
Ja, nee, dat klopt. De grote brouwers is een zusterorganisatie van Kraft. Die verenigt de grote industriële brouwerijen. De belangen die lopen heel vaak parallel op. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En daarin trekken we ook samen op. Op een gegeven moment zie je ook, en daarmee hebben we een eigen brandsvereniging, dat die belangen ook wel eens uit elkaar kunnen gaan lopen.
Maar dat is toch eigenlijk nu het geval?
Dat is nu het geval.
Maar is het dan niet juist opmerkelijk te noemen dat er steun komt voor jullie?
Nou ja, de Nederlandse brouwers is eigenlijk ook een beetje een gemileerde groep. Hè. Dat is niet alleen de Heineken of de AB InBev. Er zitten ook kleinere brouwen in. Dus er is ook niet echt unanimiteit over wat de opstelling van de grote brouwers is.
Laat ik dan nog even schetsen, want jullie krijgen nu tegenwind door dat nieuwe wetsvoorstel. Daar kunnen grote brouwers, de een zijn dood is de ander zijn brood, van profiteren. En toch steunen zij jullie petitie, steunen zij jullie weerstand.
Ja, dat is toch fantastisch?
Dat is fantastisch, maar sta je daar over verbaasd? Of is het meer voor de bühne? Ach, die kleine brouwerij, proberen wij toch ook een beetje te ondersteunen?
Ja, je moet altijd aan je profilering doen, maar wat de exacte processen zijn die daar aan de grondslag liggen, ja, daar heb ik ook geen kijk op. Ik kan alleen zeggen dat we een goede relatie hebben met
maar je noemde net aan mij vlak voordat we hier toen we hierheen liepen.
Oei, nu wordt het spannend.
Ze waren erbij. De grote brouwerijen zijn wel meegenomen in het beslisproces. Ja. En jullie niet. En nu steunen ze jullie opeens achteraf. Maar ze waren erbij, ze zaten aan tafel.
Ja. Ja, dat zijn vragen die je aan de Nederlandse brouwers moet stellen. Nee, ik ben benieuwd wat exact daar besproken is. Ik weet het niet. Nee.
Wanneer weten we nu precies meer over het lot van jouw achterban?
Op dit moment is het zo dat staatssecretaris Veilbrief de kritische vragen moet beantwoorden die aan hem gesteld zijn in de commissie Financiën. Afhankelijk daarvan zal een debat in de Tweede Kamer worden ingepland. En daarna moet het naar de besluitvorming worden voorgelegd.
Maanden, jaren?
Het oorspronkelijke plan was dat binnen enkele maanden zou zijn gehaald. Maar ik neem aan dat wat ik zeg, dat we terug naar de tekentafel gaan. En dat Kraft nu weer mee mag helpen tekenen.
Echt tot slot, maar als het voorstel doorgaat zoals nu gepresenteerd, betekent dat dan ook het einde van veel kleine brouwerijen?
Nee, dat betekent in elk geval dat de winstgevendheid onder druk komt te staan. En hoe dat precies zit, met name brouwerij in de grensstreek, wat ik zojuist al aanstipte. Ja, je gaat door een grens heen, er komen nog meer kosten op ons af. Ja, dat dubbeltje worden 2-3 dubbeltjes bij de retailer. Ja, dat is op een gegeven moment een grens dat je zelf uit de markt prijst. Ja, dat zullen we ook moeten onderzoeken. En ook dat onderzoek ontbreekt bij dit voorstel. Dus heel erg vanuit macroniveau naar het voorstel gekeken. En teken de petitie, heel petities.
Ja, nee, de lobbykracht, ik weet niet hoe die ooit onderschat is.
Nee, maar ik ook niet.
Hij is al degelijk te horen. Dank voor je toelichting. Jitse Vellinga, medeoprichter van Wispen Brouwerijen en verenigingsmanager van Kraft.
Zaken doen over de grens.
Iedere dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Wat zorgt er nou voor een goed start-up klimaat? Op de lijst met de beste start-up ecosystemen staat Nederland op de 4e plek van Europa. Op de 13e plek wereldwijd, blijkt allemaal uit de Global Startup Ecosystem Report. Tjerk Opmeer is hier, directeur internationale programma's van de RVO. Tjerk, goedemiddag.
Goedemiddag.
4e en 13e, zijn dat posities die jou tevreden stemmen? Die Nederland tevreden kunnen stemmen?
Nou ja, het is natuurlijk altijd fijn om langzaam naar boven te kruipen. Maar zeker voor de Europese vind ik dat we wel eigenlijk naar nummer 1 moeten streven. Dat is gelukkig ook kabinetsbeleid. Dus we moeten nog onze best doen om nog verder te stijgen.
Maar goed, die 4e plek, dat ligt er ook niet om. Dan zijn er toch al een paar zaken goed geregeld, zoals?
Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een goed vestigingsklimaat. We hebben de ligging en de hoogopgeleide bevolking is denk ik sowieso bekend. We hebben natuurlijk ook we zijn een knooppunt van digitale infrastructuur. En die connectedness is denk ik er een die ook heel erg meehelpt in dit soort onderzoeken. Tegelijkertijd zie je ook dat heel veel start-ups in Nederland ook inmiddels toch behoorlijk aan het groeien zijn. Als je kijkt naar de totale omvang is dat van 86 miljard aan waarde die het inmiddels vertegenwoordigt. Dus dat is behoorlijk fors.
Kun je niet meer veronachtzamen, want er wordt er ook wel vaak over getwijfeld. Wat levert dat economisch nou precies op? Het gaat heel veel over start-ups. Maar als je kijkt naar wat nu de meeste economische waarde vertegenwoordigt, valt het nog mee? Hieruit blijkt dus eigenlijk dat die startups wel degelijk veel toevoegen.
Nou ja, 86 miljard vind ik toch aardig, nee, aardig wat.
Is zeker niet gering.
Maar en tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat die startups die geven natuurlijk een enorme boost aan innovatie. Dat trekt weer talent aan. Dat geeft ook weer de mogelijkheden voor anderen om weer opnieuw te starten. En ik denk dat je daarmee ook als Nederland gewoon wel nog steeds veel zichtbaarder wordt. En als ik kijk naar vorige week hebben we CS Unviewed ook in Nederland gehad. En dan gaan we daar met 70 Nederlandse bedrijven, 50 start-ups en 20 scale-ups naartoe. Dan zie je dus die ontwikkeling ook al dat die start-ups die eerder met CS meegingen, dat die gegroeid zijn en dat die dus nu ook als scale-up meegaan. Ja, dat levert wel ook enorme toegevoegde waarde voor Nederland.
Ja, je noemde net die plaatsen op de ranglijsten. Wat zijn nou de 3 belangrijkste zaken die ons wel naar die 1e plek kunnen tillen?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar talent, aan de ene kant is het heel goed. We hebben een hoogopgeleide bevolking en een hele goede onderzoeksinstelling. Maar tegelijkertijd zie je ook dat talent wel datgene is waar heel erg naar gezocht wordt. Zeker op het gebied van zeg maar, de digital skills, dus coding, artificial intelligence. En ik denk dat als we daar meer mee gaan doen en ook meer ruimte aan bieden, dat zal helpen. En de financiering is ingewikkeld. Wat je ziet is voor mij in Nederland dat er heel veel partijen zijn die financiering bieden. Maar het echte risicodragend kapitaal, zoals je dat in Amerika heel erg hebt, dat ontbeert nog steeds in Nederland. Dus ik denk dat daar de toegang tot kapitaal een ding blijft. En als dat verbeterd wordt door bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de Silicon Valley Bank naar Nederland te halen, dat je daarmee ook extra mogelijkheden creëert om uiteindelijk in die ranking toch weer verder naar boven te gaan.
Want je ziet nu dat het zo af en toe wel stagneert. Hè? Beginnen is relatief eenvoudig, gaat ook nog best goed. Maar vervolgens de stap maken door te stoten van start-up naar scale-up naar multinational.
Ja.
die route is nog bepaald niet vanzelfsprekend.
Ja, ja, daar komen wij natuurlijk als RVO ook graag om de hoek met de internationalisering. Omdat je ziet dat start-ups, zeker de Born Globals, die kijken natuurlijk al heel snel naar de wereldmarkt. Die willen naar de VS, naar Duitsland, naar allerlei andere landen. En daar kunnen we ook kijken van hoe kunnen ze daarin helpen. Omdat dat uiteindelijk natuurlijk toch het schaalbaar maken van je product of dienst maakt uiteindelijk natuurlijk dat je verder kan groeien.
Dat is soms ook een beetje cultureel, want vorige week nog heeft Prins Constantijn van TechLeap.nl gezegd, ze zijn te bescheiden als een Nederlands bedrijf op een Amerikaanse beurs staat en er is interesse, maar het is nog niet helemaal gefixt, dan zegt die Nederlandse ondernemer, ja, maar goed, het is een prototype, dus ja, misschien werkt het nog niet helemaal perfect. Terwijl een Amerikaan, in het voorbeeld van Prins Constantijn, zegt, I'll fix it! Ja. Morgen ben je de eerste! Of niet morgen, ik maak het nu voor je.
Ja, nou ja, uiteindelijk denk ik dat je wel een beetje dicht bij jezelf en dicht bij de waarheid moet blijven. Maar ik denk dat het ook zo is dat je de ambitie die je kan uitspreken, dat je die ook inderdaad wel wat vaker naar voren mag brengen. En dat zie je ook op bijvoorbeeld die grote beurzen zoals CES. Maar binnenkort gaan we ook naar Slush in Helsinki. En er zijn een aantal andere beurzen waar Nederlandse ondernemers ook hun pitch kunnen doen. En daar zou je dus uiteindelijk wel echt moeten zorgen dat je dan het verhaal goed hebt.
En wat doe je dan als RVO om dat allemaal te stroomlijnen, te ondersteunen?
Nou, wij proberen te helpen met natuurlijk gewoon het basisinstrumentarium, vouchers, ondersteuning, kennis over landen. Maar we zijn dus ook samen met verschillende partners, waaronder ook TechLeap en anderen, ook aan de slag om te zorgen dat bijvoorbeeld op zo'n beurs, dat we ook met een Nederlands paviljoen staan. En dat we dus die start-ups ook helpen om daar, nou, zeg maar, ook een beetje gecureerd, zoals we dat dan noemen, zichtbaar te zijn voor partijen. En ondertussen ook helpen met pitch training, met de manier van hoe bereik ik dat voor. Want al dit soort dingen, het is een wereldwijde markt en het blijft, je moet echt de beste zijn. En daar zou je heel erg hard voor moeten werken.
Is het ook echt de beste vraag of niet? Want we hebben nog heel weinig tijd.
Eigen.
Oh, dan ga ik afronden. Tjerk Hofmeer van de RVO, directeur internationale programma's. Fijn dat je er was.
Dank je wel.
Over 2 weken. Juliette, morgen weer meer geweldige vragen.
Dank je wel, was leuk.
Ja, fijn dat je er was. Tot morgen. Morgen dan is hier ook Steven Lagerwij. Hij is de topman van makelaarsgroep Vivantus. De huizenprijzen reizen steeds verder de pan uit. Betekent dat ook hogere opbrengsten voor de makelaar? Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.